De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in het laatste deel van 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1, waar de apostel zegt in vers 16... Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus... maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit... Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. Waarbij de apostel inderdaad in deze woorden naar voren brengt wat eigenlijk de basis is van zijn uiteenzetting. Dat wil zeggen waar hij zijn wijsheid feitelijk vandaan heeft. Zijn, wat hij noemt, tegenwoordige waarheid. Die hij ons zal blijven voorhouden. Hij zal immers niet verzuimen ons daarvan altijd te vermanen. En hij schrijft zelfs een brief, want zegt hij, het was de bedoeling... Dat gij ook na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Dat was dan uiteindelijk vers 15. Waarna de vraag is, waar gaat het dan precies over? Wel zegt de apostel, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen. Vorige keer heb ik gezegd, de nette term is sprookjes, de minder nette term zijn, is leugens. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Zoals we die vinden in zowel de Joodse als in de heidense godsdienstige overleveringen. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Anderen doen dit kennelijk wel. Ik heb u dat laten zien, ook uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, tweede Korinthebrief, waar de apostel Paulus dezelfde woorden min of meer gebruikt en zegt dat er nou eenmaal zijn die dat woord Gods te koop dragen, staat er in de Statenvertaling, verbasteren terwille van de handel, vervalsen om het beter onder de mensen te krijgen. En dat zegt de apostel Petrus eigenlijk ook, maar dan zijn we inmiddels terecht in de eerste versen van hoofdstuk 2, want daar zegt hij, ze zullen inderdaad door gierigheid en met gemaakte woorden van u een bedrijf, een koopmanschap maken. Maar goed, daar zullen we het dus nu niet meer over hebben, want het gaat er niet zozeer om wat hij dan niet is nagevolgd, maar wat dan wel. En de aardigheid is dat we aan de ene kant vaststellen dat de apostel wel degelijk spreekt over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. En aan de andere kant zegt hij dat hij daar twee bronnen voor heeft. De ene is de openbaring van de Heer aan hemzelf ter gelegenheid van wat wij noemen de verheerlijking van Christus op de berg. Aan de andere kant verwijst hij gewoon naar het profetisch woord. Hij geeft er wel een toelichting bij overigens, bij het profetisch woord, maar niettemin noemt hij het. Er zijn dus twee dingen. De eerste is dat hij zegt, hij heeft van vers 17, Christus namelijk, of onze Heere Jezus Christus uit vers 16, heeft van God de Vader, zijn Vader in elk geval, eer en heerlijkheid ontvangen. Denk dan ogenblikkelijk aan de eerste woorden, of aan de eerste hoofdstukken moet ik dan zeggen, van de Hebreeënbrief, waar staat dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En het verwijst natuurlijk naar dezelfde Oudtestamentische uitspraken, waar wordt aangekondigd dat de Messias inderdaad zou zitten aan de rechterhand des troons van God, of aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe dat maar genoemd wordt, wat wordt vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En dus zegt Petrus, hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, zodat we in de eerste plaats vaststellen dat deze tegenwoordige waarheid uit, wat was het, vers 12, rechtstreeks van doen heeft met de eer en heerlijkheid die de Heer Jezus heeft ontvangen van zijn hemelse Vader. Een belangrijk thema in verband met gewoon onze tegenwoordige bedeling in het algemeen is dat Christus inderdaad verheerlijkt is en met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is in de hemel. U zult zeggen, ja, maar dat ligt zo voor de hand, want dat staat op zoveel plaatsen in de Bijbel. Dan zeg ik gefeliciteerd, want wij kennen er genoeg die juist die boodschap bestrijden en zeggen, nee, hij wordt pas met eer en heerlijkheid gekroond. Straks, binnen zijn wederkomst, als hij in heerlijkheid zal verschijnen, immers, toch? Als hij in heerlijkheid zal verschijnen en inderdaad zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk zal openbaren aan Israël en de volken. Kijk, dat laatste doet niks af aan het eerste. Het mag dan zo zijn dat wat de wereld betreft, de wereld hem niet kent en niet ziet. Dat is precies wat in die woorden van Hebreeën 2 staat. Namelijk, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, ontleend aan Psalm 8. En daarna staat het, doch wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is de huidige situatie nog steeds. Maar daarna staat er meteen achteraan, doch wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. Dat wil zeggen, hoewel hij niet als de verheerlijkte gezien wordt in of door de wereld, kennen wij wel degelijk de verheerlijkte Christus nu in onze dagen gezeten aan de rechterhand Gods. Het is trouwens die Heer die zei na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei niet, mij zal in hemel en op aarde alle macht gegeven worden na eerst een tussengeschoven bedeling en al dat soort zaken meer. Daar ga ik maar niet verder op in. Maar zo is dat nou eenmaal. Hij is gezeten op de allerhoogste troon. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En dat is precies waar het om gaat. En Petrus haalt dat aan en zegt dat die situatie van een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, dat die situatie werd uitgedrukt in de tijd toen die stem uit de hemel kwam die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En de apostel zei ook waar dat was. Dat was namelijk, vers 18, toen wij met hem op de heilige berg waren. Welke berg het ook maar was, maar wij noemen het de berg der verheerlijking. Met andere woorden, deze gebeurtenis op de berg der verheerlijking is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus nu. Wellicht ook in de toekomst. Maar dat is niet het thema dat Petrus hier aansnijdt. Volgens hemzelf. Hij heeft het immers over nu. Hij heeft het over de gemeente. Ons als gelovigen vandaag. Hij heeft het over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Een waarheid die van toepassing was toen hij nog leefde. Een waarheid die ook van toepassing zou zijn na de aflegging zijn tabernakels, dan wel na zijn uitgang. Met de woorden uit vers 14 en 15. En wat de Heer in vers 16, 17 zegt, is dan dus, of vers 18 dan ook nog, is dan dus dat wat in de tijd werd uitgebeeld op de berg der verheerlijking uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van Christus. Daarna misschien ook, zeg ik dan, maar ik ga er gewoon aan voorbij, omdat ik het niet noodzakelijk vind om daarop in te gaan. Het wordt namelijk niet genoemd hier. Dat dat inderdaad zo is en dat de verheerlijking van Christus op die berg bij gelegenheid een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, dat is niet algemeen bekend. Gewoonlijk wordt gedacht, voor zover ik het heb kunnen nagaan, er wordt gedacht dat het een uitbeelding was van juist de wederkomst van Christus in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar ik moet u zeggen dat de typologie zelf dat niet bevestigt. Integendeel, en intussen blader ik dan maar eens naar Marcus 9. Om een of andere reden haal ik het altijd aan het Marcus 9, maar het staat in andere evangeliën ook. Marcus 9 namelijk. Waar staat in vers 2? En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus. Ik vind het altijd een leuke uitdrukking voor degene die geteld hebben geloven dat wij in de zesde bedeling leven. Ik wil het al echter niet als argument gebruiken, want dat geloof ik niet. Dat dit de zesde bedeling is waarin wij leven, maar juist de vijfde. En als u dan vraagt wat betekent die zes dan wel, dan zeg ik nou, de zes staat voor de Heer Jezus Christus als de Zoon des mensen. Zes staat voor de mens. En in het bijzonder voor de Zoon des mensen, dat is Christus toch? En speciaal in de Bijbel wordt de zes in verband gebracht met de positie van Christus als de zoon des mensen. En niet eens zozeer als koning, maar wel, en met grote nadruk zelfs, als hoge priester. De zoon des mensen is immers de eerstgeborene uit de mensen. En als eerstgeborene is hij hoge priester en koning eventueel. Maar als u het Johannes-evangelie bijvoorbeeld nazoekt en u kijkt eens hoe vaak daar die zes voorkomt, dan zult u zien dat elke keer wanneer die zes genoemd wordt, het rechtstreeks verband houdt met de tegenwoordige positie van Christus als de zoon des mensen. Degene die door de wereld weliswaar verworpen wordt, maar die wij niet alleen kennen, maar ook als zodanig hebben aanvaard als de zoon des mensen namelijk, en daarmee als hoge priester van het nieuwe verband. Maar u begrijpt dat dat een onderwerp apart is, dus ik laat het maar weer voor wat het is. Na zes dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes. Waarom niet allen? Als het een uitbeelding was namelijk van de wederkomst van Christus en de verheerlijking van Christus straks in zijn koninkrijk, dan zou het voor de hand gelegen hebben allen. Niet dat ik nou zeg van hoe het dan geschreven had moeten worden, maar als ik dan deze gegevens moet afwegen, of mag afwegen, dan zeg ik nou, niet alle. En dat is precies in onze bedeling het geval, want de toekomende bedeling begint juist met allen die op aarde leven als gelovigen. En als gelovigen gaan zij het koninkrijk van Christus binnen, dat in elk geval. Maar het zijn niet alle. De Heer toont dit ook niet aan, u kent de geschiedenis, dus dat hoef ik zo snel niet te lezen. De Heer toont zich in een verheerlijkte gedaante, niet aan het volk, in elk geval niet aan het volk, maar slechts aan zijn discipelen. En niet op aarde als zodanig, ook niet in het land als zodanig, maar op een berg. Op een zeer bijzondere positie dus. Heb je dat nog? Vind je de beperking van het verhaal? En daarna herhaal ik even, maar het is nou niet meer nodig om te zeggen. Bovendien toonde hij zich niet eens aan alle discipelen. En nog smaller, niet eens aan alle 12, maar aan slechts 3. En het sterkste van het verhaal komt nog, want hij had het laten zien. En toen ze van die berg weer naar beneden kwamen, zei de Heer, dat heb je nog wel gezien, maar denk erom dat je er niet over praat, want dat mag niet bekend worden. Nou, dat alles bij elkaar kan natuurlijk nooit meer echt een uitbeelding zijn van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Integendeel, wij herkennen daar ogenblikkelijk in de situatie in deze tegenwoordige tijd. Maar laat ik verder lezen. Daar staat, hij nam met zich Petrus, Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg apart, bezijden, apart en alleen. En hij werd voor hen, en let op voor hen, dat had er ook niet bij hoeven staan, maar voor hen, niet voor anderen. Hij werd voor hen van gedaante veranderd. Hoe dan? Wel staat er, zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw. Hoedanige geen voller, dat is iemand die wol moet wassen, hè. Dat is een voller, ik ga het me niet uitleggen, maar dat is wat het is, een wolbereider. Nou goed, hoedanig geen voller op aarde zo wit maken kan. En let op sneeuw en wol, want ze worden samen genoemd in Jesaja. Ik zal op haar nu zonder rood als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Enzovoort, waren ze rood als karmozijn, wat volstrekt hetzelfde is trouwens. Ik zal ze maken witter dan wol. Enzovoort. Maar hier worden beide genoemd, als uitdrukking van hoe wit het dan wel is. Maar dan nog witter staat er. En van hen, door hen namelijk, werd gezien Elias. Maar dat is Grieks voor Elia, dus het was gewoon Elia. Met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat we hier zijn, laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1. Dan wordt het toch nog het feest der tabernakelen, namelijk het feest der loofhutten, namelijk het duizendjarig rijk, want daar is dat in de eerste plaats een beeld van, maar dat moet nou juist niet. Hetgeen weer bevestigt dat het niet gaat om de wederkomst van Christus en daarna, maar om onze tegenwoordige tijd. Er staat dan, want hij wist niet wat hij zeide, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. Let op, bij de wederkomst van Christus gebeurt het andersom. Dan komt hij uit de wolk. U weet, op de zogeheten hemelvaartsdag verdween hij in de wolk. als uitbeelding van zijn wederkomst, wanneer hij verschijnen zal uit de wolk. En hier verdwijnen ze in een wolk. Er was een wolk die hen overschaduwde, waarmee het dus een uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus, verdwenen in de wolk en nog niet weer verschenen. Onze dagen dus. Bovendien staat wolk voor geest, geestelijke dingen, de Heilige Geest zelfs. En dat wil dus zeggen dat hiermee uitgedrukt wordt de dagen waarin wij leven, dagen waarin God weliswaar werkt, maar in het onzienlijke, onzichtbaar, geestelijk namelijk. En dus gaat het inderdaad om wat wij in de Bijbel kennen als het verborgen koninkrijk van Christus, of gewoon de verborgenheden van het koninkrijk. Hoe dat ook zij, er kwam een wolk die hen overschaduwde en een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En het vervolg daarop lezen wij in Hebreeën. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Die kent u toch? En dan verder hoofdstuk 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want het is gehoord van de zoon. Staat niet in uw vertaling, maar in het Hebreeuws staat dat het. Daarom moeten wij ons, tot ons is niet gesproken door Mozes en de profeten, zoals tot de vaderen voormaals, in velerlei wijze. Maar tot ons is gesproken door de zoon. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is in onze dagen zo. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want staat er, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En deze uitdrukking, grote zaligheid, is helemaal specifiek voor onze bedeling. Want wij krijgen niet alleen deel aan de zaligheid in het algemeen, maar inderdaad aan de grote zaligheid, waarbij wij niet alleen behouden worden en dus een positie zullen hebben straks op een nieuwe aarde, maar waarbij wij zelfs een positie ontvangen in de hemel zelf. En dat is inderdaad de grote zaligheid. En daarna wordt datzelfde vers uit Hebreeën 2 herhaald, helemaal aan het slot weer van de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 12, waar staat: zie dan toe dat gij deze die spreekt niet verwerpt. En daarbij gaat het ook uiteraard over de zoon, de eerstgeborene. En wordt ook aangekondigd, als we hem die spreken verwerpen, dat we dan te maken krijgen met een God die een verterend vuur is. En dat is het laatste vers van Hebreeën 12. Kortom, het gaat over onze bedeling waarin God gesproken heeft en eventueel spreekt door of in de zoon, Christus. En als je bij Paulus navraagt, zegt hij, het komt hierop neer dat wij als gelovigen in onze dagen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in deze zoon, namelijk in Christus en zelfs in de hemel. Nou goed, dan staat er dus, en vers 8, haastelijk rondomziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. De aardigheid is het, al die uitspraken waarbij gezegd wordt dat men dingen die mag bekendmaken, en dat zijn nogal wat schriftplaatsen hoor, die spreken allemaal over de dagen waarin wij leven, waarin deze dingen nou helemaal niet bekend zouden worden, behalve aan de gelovigen. Nee, ik denk wel eens, natuurlijk, wij kennen allemaal uitspraken in de Bijbel waar staat dat men toch vooral het woord Gods, het evangelie, wat er maar wezen mag, zal prediken, bekendmaken. Dat weet u toch, hè? Ga dan heen, onderwijst alle volken, of gewoon, gij zult mijn getuigen zijn. Maar we kennen er nog veel meer, enzovoort. Maar soms denk ik, zou ze eens bij elkaar, maar gewoon voor de aardigheid, zou ze eens bij elkaar moeten zoeken, kijken hoeveel schriftplaatsen dat zijn. Aan de linkerkant en aan de rechterkant op het vel alle schriftplaatsen opschrijven waar staat dat de Heer Jezus zegt: denk erom dat je hier niet over praat. En ik vrees dat de laatste rij langer wordt dan de eerste. Dus ik begin er maar niet aan voor de zekerheid. Nou goed. Maar het komt nog veel voor, maar dat is gewoon zo, omdat het spreekt over ons dagen. Hoe dat ook zij, deze gebeurtenis is gewoon de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling in afwachting van zijn uiteindelijke verschijning in heerlijkheid als de opgewekte. Het komt ook tot uitdrukking in de andere kant van het verhaal. Er zit namelijk een andere kant aan. Die begint in vers 15. Waar staat, als hij bij de discipelen gekomen was, de andere negen op zijn minst. Dus, als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. Kortom, het was een hele consternatie. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. Let op dat het in de verleden tijd staat. Dat wil zeggen, terwijl de Heer met drie van zijn discipelen op deze berg was, waren misschien de andere negen of nog meer, dat weet ik niet, maar waren de anderen bezig om te proberen deze boze geest uit te drijven. Dat gebeurde gelijktijdig, dat heb je toch? Dat lukte hen echter niet. En toen de Heer Jezus met de drie van de berg beneden kwam, toen werden geconfronteerd met deze situatie onderaan de berg. Heb je dat? En merkwaardigerwijze dan ineens blijkt deze geest gewoon uitgedreven te worden. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Beide gebeurtenissen samen zijn een uitbeelding van onze dagen. Namelijk, als God is, zien wij de Heere Jezus verheerlijkt en wel, zoals de drie hem zagen. Een ander deel van de discipelen zag dat niet. Zoals inderdaad een belangrijk deel van de christenen de Heer helemaal niet kennen als de verheerlijkte gezeten aan de rechterhand Gods. En als de zoon en erfgenaam van God enzovoorts. En die andere categorie die is hier op aarde bezig om de duivel te bestrijden. En wellicht de zonde en nog zo wat meer van die dingen. En u begrijpt hoe dat afloopt. Dat lukt dus niet. En inderdaad, dat is zo. En om het verschil tussen die twee categorieën discipelen nou weg te werken, zeg ik het gewoon aan de andere kant. Aan de ene kant zien wij namelijk de Heer met eer en heerlijkheid gekroond, wij wellicht. Aan de andere kant, dan zeg ik het iets terughoudender, worden ook wij hier op aarde, nog levend in deze tegenwoordige boze eeuw, geconfronteerd met het werk van de duivel. De grote tegenstander. Niet omdat wij hem zoeken te verslaan, maar wij worden ermee geconfronteerd. Dat was met deze discipelen trouwens ook. Zij zochten dat niet, maar ja, het werd hen op de stoep gezet als het ware. Ze kregen ermee te maken. Net als wij in onze dagen. Want hoe dat ook zij, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus Efeze, hè? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, duisternis, deze eeuw, en wat er allemaal staat, weet u. En wat daar ook gezegd wordt, is dat wij voor die strijd zijn toegerust. Niet in de zin dat wij die geestelijke machten zouden kunnen verslaan, maar wel in de zin van dat wij zouden kunnen standhouden. Hebben jullie nog? Er gebeurt dus verder niks. Want waar het om gaat, is niet dat wij de duivel verslaan. Waar het om gaat, is dat de duivel ons niet verslaat. Dat is een subtiel verschil, ik geef het toe, maar dat is waar het om gaat. Wij zouden namelijk onze Heer dienen, wij zouden deze verheerlijkte Zoon des Mensen in het oog houden, overdrachtelijk gesproken uiteraard. Het is de duivel die er alle belang bij heeft dat hij dat verhindert en hij bemoeit zich met ons uiteraard. En de bedoeling is dan dat wij door deze geestelijke wapenrusting, de bekende weet u wel van de zonneschool van Elbert, dat wij door deze geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 in staat zijn om stand te houden, om staande te blijven, want dat zijn de woorden die daar gebruikt worden. Want waar het gaat om de definitieve overwinning op en de uitdrijving van deze machten der duisternis, zullen we toch wachten moeten op de toekomst, tot het moment namelijk dat de Heer van de berg naar beneden komt en zijn heerlijkheid hier beneden zal openbaren. Dat is ongeveer het verhaal. En zo zal het uiteraard ook gaan in de toekomst. Waarmee maar gezegd wil zijn, en ik heb het eigenlijk wat te nadrukkelijk gedaan, maar waarmee maar gezegd wil zijn dat deze verheerlijking op de berg de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus Nu. Degene die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was enzovoorts. En de apostel Petrus beschouwde het inderdaad als een uitbeelding van wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Voor het geval u nu nog vraagt, maar wat hebben Mozes en Elia daarmee te maken? Dan moet ik u ook min of meer met een kluitje in het riet sturen. Dat doe ik nooit hoor. Maar moet ik toch zeggen, daar kan ik nou zo moeilijk uitgebreid op ingaan. Maar in het kort komt erop neer dat Mozes en Elia, als ik het eenvoudig zeg, in elk geval samen een uitbeelding zijn van de gemeente. Heel wat beelden, typen van de gemeente bestaan nog eenmaal uit een twee, een dubbele. En dat is in dit geval ook zo, Mozes en Elia. Verder is het zo, maar ik hoop nu dat u dan over struikelt over wat ik nu ga zeggen. Als u het niet begrijpt of niet begrijpen wil, gooi het maar aan de kant. Maar ik ga het toch niet uitleggen. Maar verder is het zo dat diezelfde Mozes en Elia straks in de toekomst, na de opname van de gemeente, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, zullen optreden als de twee getuigen Gods. Om een begin te maken aan de prediking van het evangelie met als doel de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is voor sommigen de reden dan te zeggen, nou dan gaat het toch over zijn wederkomst zoals Mozes en Elia daar genoemd worden. Maar dat is een misverstand en een te snelle conclusie. De gedachte is namelijk dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen van de aarde verdwijnen. Dat is dan ook de enige echte reden waarom aan het begin van de 70ste week ineens de Heer zijn twee getuigen geeft. Want anders is er namelijk helemaal geen één, want ze zijn allemaal weg. Voor zover nu door gelovigen, door christenen, door de gemeente dus feitelijk het evangelie gepredikt wordt, houdt dat bij de opname van de gemeente op. En voor zover er gelovige Joden zijn, waar ook ter wereld, dan wel in Jeruzalem of in Judea, zijn ze ook verdwenen, want bij de opname van de gemeente gaan ze mee. Iedereen die tot geloof komt voor de opname van de gemeente heeft uiteraard deel aan de gemeente. Als dat niet zo is, hebben wij in onze dagen twee categorieën gelovigen. De ene categorie die hoort bij de gemeente met zijn hemelse bestemming, en de andere die hoort bij een ander soort gemeente, waarvan ik dan verder niks meer wil zeggen. U vindt het misschien belachelijk, ik ook, maar het wordt echt geleerd. En tamelijk uitgebreid. Maar goed, ga er maar niet verder op in. De gedachte is gewoon dat ieder die tot geloof komt voor de opname van de gemeente gaat met de opname mee, zodat op datzelfde tijdstip er geen gelovigen meer zijn op aarde. Hetgeen in de eerste plaats onbijbels is. En in de tweede plaats moet ik zeggen, dat blijft ook niet zo. Want er zou namelijk altijd een gelovig overblijfsel zijn. Dat is een betrekkelijk vaste bijbelse leer. Leer zorgt daar ook voor door twee oud-testamentische gelovigen inderdaad op aarde terug te brengen. Ze zijn ook op wat merkwaardige wijze van de aarde verdwenen, moet ik u zeggen. Maar om hen op aarde terug te brengen, opdat zij het tegenwoordige werk van de gemeente zouden voortzetten. Want wat de gemeente ook is, het is in elk geval pilaar en vastigheid der waarheid. Als iemand het evangelie wil horen, komt hij onvermijdelijk terecht bij de gemeente of bij een lid van de gemeente. Zo is het nou eenmaal. En voor zover het woord Gods bewaard zal worden hier op aarde, gebeurt dat in de praktijk door de gemeente. Als die gemeente weg is, kortom als alle gelovigen weg zijn, zal die functie toch moeten worden overgenomen. En feitelijk, in elk geval, om een begin te maken, opnieuw, compleet van voren af aan, aan de prediking van het evangelie. En dus beginnen het Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde de raden. Dat is zo de volgorde. En degenen die dat zullen doen zijn, volgens de beschrijving in Openbaring 11 in elk geval, deze twee getuigen, en volgens de beschrijving daar eveneens, zijn dat Mozes en Elia. Zij volgen de gemeente op, zeggen we dan. Maar er zit iets heel merkwaardigs aan vast. Dat is namelijk dat wij uit het hele Oude Testament slechts twee figuren vinden die met grote nadruk een bezoek gebracht hebben op den berg Sinaï, bekend via Mozes. En Mozes ontving daar de wet, zeggen wij. En vele jaren later was het Elia die eveneens die berg bezocht. En die ook 40 dagen zonder eten en drinken was, enzovoorts. En aan wie de Heer zich dus op de Sinaï openbaarde. Van Elia niet erg bekend, maar het was wel zo. En van Mozes wat bekender. En waar het om gaat is dat wij dan moeten vaststellen dat Mozes daar niet de wet ontving. Want dat is maar een heel klein deel van het verhaal. Dat was ongeveer het souvenir wat hij meekreeg ter herinnering van wat hij werkelijk gezien had. Wat hij namelijk gezien had, zegt de Hebreeënbrief, is het nieuwe verbond. En zelfs gemeentelijke waarheid. Want wat hij gezien had, moest hij vervolgens uitbeelden in de wet, als ik het snel zeg. En in Hebreeën wordt het ook aangehaald, ik meen Hebreeën 8, de eerste vers als ik het goed heb, waar staat dat tot Mozes gezegd was geworden, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld, naar het origineel was het eigenlijk dus, dat u op de berg getoond is. En wat Mozes gezien heeft, daar moest hij over zwijgen. Hij moest trouwens een bedekking over zijn aangezicht leggen, ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar wat hij gezien had, hij moest er weliswaar over zwijgen, maar niettemin zou hij het gestalte moeten geven in de instellingen, zeker de rituele instellingen onder de wet, en ze ook in bijzonder in de bouw van de tabernakel, waarvan de Hebreeënbrief dan zegt dat die tabernakel inderdaad uitdrukking geeft aan de twee verbonden. Het heilige als beeld van het oude verbond, het heilige der heiligen als beeld van het nieuwe verbond. Bovendien ook het heilige als beeld van de aarde en het heilige der heiligen als beeld van de hemel. En daarmee als beeld van de positie die wij als christenen vandaag innemen in de hemel gezet en onder het nieuwe verbond. Met als toevoeging dat wij dus ook inderdaad met vrijmoedigheid zouden naderen in dat heiligdom. En dus onder het nieuwe verbond en dus in de hemel zelf en hoe het allemaal maar heet. Maar u wordt geacht eigenlijk die dingen te weten. Maar waar het nou om gaat is dit, dat Mozes dus de dingen gezien heeft waaraan wij in onze dagen deel hebben gekregen. Waarna hij ze niet openlijk mocht spreken, maar hij zou ze uitdrukken in deze instellingen onder de wet, de tabernakeldienst enzovoorts. En als Elia dan later ook geweest is, dan heeft hij daar ongetwijfeld ook hetzelfde gezien. Bovendien, er is nog een band tussen Mozes en Elia. Beide waren figuren die als regel, en niet eens zozeer bij uitzondering, maar zij waren de grote figuren uit de Oud-Testamentische geschiedenis die als regel wonderen deden. Dat wil zeggen, ze werden door God inderdaad gebruikt om wonderen, namelijk tekenen te doen. Dat was bij anderen zeer incidenteel, maar bij Mozes was dat zeer gebruikelijk en bij Elia ook. Ook een bekend gegeven. Nou goed. En hun beide opvolgers trouwens, Jozua en Elisa. De aardigheid is nu dat wij in ieder geval nog één figuur kennen die eveneens op diezelfde berg Sinaï geweest is en zelfs met datzelfde doel. Die wilde gewoon eens weten wat Mozes en Elia daar nou gezien hadden. Ik vind het een van de mooiste verhalen uit heel de Bijbel, mede omdat ik niet eens één vers kan noemen waar het expliciet staat, maar het is zonder meer duidelijk wanneer wij doen wat Petrus zegt in de volgende verse hier in 2 Petrus 1. Namelijk, hij zegt, je moet immers schrift met schrift vergelijken. Nou, dat doen we dan. En dan zien we dat Mozes op die berg geweest is, dat Elia op die berg geweest is, dat kunt u zelf wel vinden. En Paulus zegt in Galaten 1, die spreekt namelijk over zijn bekering en wat er verder volgde, een persoonlijk getuigenis. Hij zegt dat God hem geroepen had in de tijd, want God wilde in hem, vers 16 van Galaten 1, zijn zoon openbaren, opdat, zegt hij, ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen, let op dat er niet staat aan, dat is een hardnekkig misverstand, onder de heidenen. Het subtiele verschil is dat Paulus zich bij in deze uitspraak en door deze woorden rekent tot de heidenen. Niet aan de heidenen, dan zou hij zich wellicht rekenen als Jood, niet noodzakelijk, maar het zou kunnen. Maar hij rekent zich hier als heiden, met zijn heidense Romeins staatsburgerschap enzovoorts. Om onder, het betekent nou gewoon in, en in betekent deelhebbend aan. Als wij in Christus zijn, betekent dat we deel hebben aan Christus. Als Paulus zegt, in de heidenen, zegt hij, ik maak er deel van uit. En hier dus ook, ja.
Is dat correct? Ik bedoel, je zegt het Romeins staatsburgerschap, en heeft dat niet te maken dat juist naar de Joden toe. Hij zegt als heiden, dat door de heidenen hun de redding verkondigd zal worden, dat hij als, zich voordeed vaak als heiden.
Mijns inziens, en dat zeg ik, dat ik natuurlijk alles wat ik hier vertel is mijns inziens. Dat begrijpt u, dat hoef ik niet altijd te zeggen. En als ik het er wel bij zeg, is het omdat ik denk van, nou, dit lijkt me nou niet de gelegenheid om daar nou uitgebreid op in te gaan. En voor de uiteenzetting waarmee ik bezig ben, is het natuurlijk niet noodzakelijk. Maar ik vind het wel aardig om er eens op te wijzen, zo, tussendoor. Maar mijns inziens, iedere keer als Paulus het heeft over zijn specifieke bediening, ik zei specifieke bediening, zijn eigen taak, zijn eigen ambt, om zo te zeggen, noemt hij zich niet een Jood, maar beschouwt hij zich als heiden die het evangelie predikt onder de heiden, als deelhebbend aan de heidenen, en die er de voorkeur aan geeft om dat evangelie ook te prediken aan de Joden. Heb je die? Ik kan het niet beter zeggen. Ik kan het moet het hooguit uit schrift laten zien. Maar apostel der heidenen betekent ook niet noodzakelijk dat hij het evangelie predikte aan de heidenen. Dat deed hij wel, wie niet? Dat deden ze allemaal. Er is niks bijzonders aan. En de eerste die het officieel deed was Petrus. Zij Petrus. En zei de Heer tevoren al tot Petrus in Matthäus 16. En Peter zelf zegt het in het bijzijn van Paulus, die namelijk meestal in de schoenen krijgt geschoven. Maar Peter zelf zegt dat hij de eerste was die officieel het evangelie bracht aan de heidenen. In Handelingen 15, en Paulus spreekt het niet tegen. Integendeel, ze gaan voor elkaar de rechterhand der gemeenschap enzovoorts. Dit is dus ook het punt niet. Maar het punt is wel dat dikwijls gesproken wordt over een specifieke bediening van de apostel Paulus, terwijl men die gewoonlijk niet kent. De specifieke bediening van de apostel Paulus was niet die van een Jood die het evangelie zou brengen naar de heidenen, want dat was Petrus, officieel. En hij deed het al op de Pinksterdag. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan deed hij het toen hij naar Cornelius moest. Enzovoorts. Maar de specifieke bediening van Paulus is dat hij van al die apostelen inderdaad een heiden was. Hij was Jood, maar dat kan allebei. Maar hij was heiden, dat waren de 12 in elk geval niet. En dat was deze heiden die als heiden onder en dus als deelhebbend aan de heidenen het evangelie predikte. Hij was juist niet de Jood die aan de heidenen predikte, hij was de heiden die aan de heidenen predikte. Maar die zei dat hij als apostel van de heidenen en als deelhebbend aan de heidenen, Romeinen 11, dat hij als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt. Dat wil zeggen dat hij dat beschouwt als zijn hoogste roeping, de kroon op zijn werk, om enige uit zijn vlees. Dat heeft niks met rechten te maken, met afstamming. Uit zijn vlees, Joden dus, voor Christus te winnen en enige uit hen te behouden. Hebben die nog? Het is dus precies andersom dan dikwijls gedacht wordt. Kijk, als je zegt Paulus was een Jood die het evangelie predikt aan de heiden, is er niks mis. Maar als je zegt dat dat zijn specifieke functie en bediening was, dan is het wel mis. Want dat was nou net precies andersom. Petrus was de Jood die het evangelie officieel bracht aan de heidenen. En hij zei tot de toehoorders met Paulus naast zich op het podium, stel ik me dat zo voor in de eerste concilie van Jeruzalem, weet u wel, Handelingen 15. Hij zei, mannen, broeders, gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En niemand sprak het tegen. Maar hij was op dat gebied de autoriteit. Maar Paulus was apostel der heidenen, hij was leraar der heidenen, hij predikte onder de heidenen, Efeze 3, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en hier hij predikte onder de heidenen het evangelie. En onder is de vertaling van het Griekse en het Griekse en wordt normaal gesproken naar het Nederlands vertaald met in, en het heeft de betekenis van een nauwe, organische verbondenheid. Dat is wat ik net aanhaalde. Wij zijn in Christus, Christus is in ons. Wij zijn in Christus, wil zeggen, wij maken deel uit van Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. En als Paulus zegt, ik verkondig onder de heidenen, zegt hij dus niet aan wie hij verkondigt, maar zegt hij bij wie hij behoort, bij de heidenen namelijk. Hij is dus een heide, en dat is de vaste term. Hij zegt nergens aan de heidenen. Hij zegt altijd onder de heidenen of der heidenen. En dat is juist wat anders. Hij ziet zichzelf als een heide. Toen hij in de tijd gegezeld werd, weet hij nog. En het helemaal achter de rug was, stond hij op en zegt: is dat eigenlijk wel geoorloofd om een Romeinse burger te geeselen? Hij stelde vast dat hij de evangelie predikte als heiden. En als heiden, als Romein, gegeeseld werd. En toen het gebeurd was, toen dat hij: weet je wel wat je gedaan hebt? Ze zagen hem aan voor een Jood, terecht. Hij zag eruit als een Jood, vermoedelijk. Want dat weet je natuurlijk nooit. Bovendien, hoe ziet dat eruit? Dat weet ik ook niet. Enzovoorts. Hij was een Jood, ook van oorsprong naar godsdienstig gezin. Hij was fariseer. Hoe hij in het Romeinse staatsburgerschap kwam, weet ik niet. Hij had het geërfd van zijn ouders. Van zijn vader moet het zijn, maar zijn vader was ook fariseer, staat er. Hij was de zoon van een fariseer. Hoe hij eraan kwam, weet ik niet, maar hij was als zodanig geboren. Het was geen truc. Hij was dus aan de ene kant een Jood, aan de andere kant net zo goed een Romein. Maar als hij het evangelie predikt, wordt hij beschouwd als een Romein. Bovendien, hij mag een Jood geweest zijn, maar naar afstamming was hij weliswaar Jood, maar niet fanatiek. Want hij zegt het ook nooit, of één keer geloof ik. Ik geloof dat hij één keer Jood zegt. Hè? Maar hij zegt, een Jood, dat is meestal de godsdienstige aanduiding, Joods in godsdienstige gezin. Maar hij zegt uit de stam van Benjamin, is nooit Juda. Benjamin. De volle broer van Jozef. Behorend dus eigenlijk tot de 10 stam in de verstrooiing. En dus tot de heidenen. Want dat zijn heidenen. Want daar zit de clou van het verhaal. Maar goed, dat vertel ik u een andere keer wel weer. Maar let even op deze uitdrukking. Ik maak er u maar attent op dat u niet gewoon meeleest met iedereen en zegt: oh, aan de heidenen, apostel der heidenen. Nee, hij was een heiden. En hij predikte bij voorkeur aan de Joden. Maar in het algemeen aan de heidenen. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Als heiden. Nou goed, dan staat er dan. Vers 16, tweede helft. Zo ben ik terstond, let op terstond. Ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Waarbij dan wel? Want u kent wat hiervoor staat. Hè? Hij nam in het Jodendom toe boven zijn leeftijdsgenoten in zijn geslacht. Hij was overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen. Hij was zelfs zo fanatiek Joods dat hij de gelovigen vervolgde. Hij heeft ongeveer uitgevonden, zal ik maar zeggen. Dat is het. En toen werd hij gegrepen op de weg naar Damascus. De man moet in totale verbijstering in Damascus aangekomen zijn. Lichamelijk blind, u kent dat, maar bovendien zal hij zich gerealiseerd hebben dat hij in de eerste plaats in geestelijke zin blind was. Want hij moet toch te volle overtuigd geweest zijn van waar hij mee bezig was. Op schriftuurlijke grond, niettemin, stond hij aan de verkeerde kant. Dan moet er iets compleet mis geweest zijn. Dus, zegt hij, toen ik dan door de Heer gegrepen ben, ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Waar dan wel? Als je langzaam leest en tegelijk vragen stelt, krijg je meteen de goede antwoorden. Ja, als het niet bij vlees en bloed was, is hij dus te raden gegaan bij de geest. He? Dat is toch tegenovergesteld, hè? Goed. En hij zegt, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij, eerder dan ik, apostelen waren, de 12 bijvoorbeeld. Maar ik ging heen naar Arabië. En vandaar, zegt hij, keerde ik wederom naar Damascus. Hij kwam tot geloof en in Damascus. Vanuit Damascus ging hij naar Arabië. En van Arabië keerde hij terug naar Damascus. En toen 3 jaar later, vers 18, ging hij inderdaad naar Jeruzalem, waar hij slechts Petrus en Jacobus ontmoet heeft. Denkt u, wat belang heeft dat? Ja, nou, we hebben het belangrijkste overgeslagen. En dat gebeurt meestal. De meeste commentaren slaan het belangrijkste nu over, net als ik het nu doe. Hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En dus ben ik niet gegaan naar Jeruzalem, naar die apostelen, want dat is vlees en bloed. Maar ik ging heen naar Arabië. Maar we zouden verwachten, ik ging heen naar de geest. Toch? Want hij ging ergens raad zoeken. Dat mag je wel aannemen, ja. man compleet verdwaald is. En compleet, als het ware, zijn huiswerk moest overdoen, zal ik maar zeggen. Die moet verbijsterd man geweest zijn. En wat deed hij? Hij ging terstond wel degelijk te raden, maar niet met vlees en bloed. Nou, niet bij de Joden, want daardoor was hij misleid geworden. Niet bij de christenen, die verhalen kende hij ongetwijfeld wel, maar daar kon hij niks mee aanvangen. Hij vervolgde hen, je mag aannemen dat hij wist waar ze, hoe de gedachten waren. De prediking was ook geen geheim, maar hij kon het niet plaatsen. Enzovoort. En wat deed hij? Hij ging naar Arabië om wat te doen. Om te raden te gaan bij de geest.
Maar hij ging naar de Ananias.
Hij was in het huis van Ananias, jawel. Maar hij is een tijd in Damascus gebleven. En in Handelingen, Handelingen 9, lezen we zelf dat hij in daar was. En dan staat er ineens, hij werd genezen van zijn blindheid. En dan staat er, en toen vele dagen verlopen waren, zodat daar een onderbreking zit in het verhaal. Er wordt een heel stuk overgeslagen in Handelingen 9. Maar u weet wat Peter zei, schrift met schrift vergelijken. En als je dat doet, dan weet je nu waar die vele dagen die in Handelingen 9 zoek zijn, hoe die doorgebracht zijn door de apostel Paulus. Hij is namelijk uit Damascus naar Arabië gegaan en vandaar wedergekeerd. En daarna ging zijn geschiedenis in Damascus verder. Maar wat ging hij in Arabië doen? Hij ging terstond, zo snel mogelijk, vanaf het begin, te raden, niet bij vlees en bloed, en dus bij de geest. En waar zocht hij de geest, zegt hij hier, in Arabië. Maar nou de vraag is, wat is er in Arabië? En nou niet meteen de atlas opzoeken, maar wel de concordantie. En dan stellen wij vast dat in ieder geval, in het Nieuwe Testament, laat ik buiten beschouwing, dat heeft niet zoveel zin, dat in het Nieuwe Testament de term Arabië nog maar één keer voorkomt. Daar namelijk, één bladzijde omslaan, ligt bovenop bij hem, en hij gebruikt het daar volstrekt, maar ook volstrekt overcompleet. Namelijk in Galaten 4. Waar hij het heeft over Abraham die twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije, vers 22. En die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren. En die uit de vrije was naar de belofte. U weet toch waar het over gaat? Zo niet, dan staat het erbij. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Een typologische namelijk. Want deze twee zonen, Ismaël en Isaac, uit respectievelijk Hagar en Sarah, zijn een beeld van respectievelijk het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Dat is waar het hier over gaat. En dan staat er, vers 24, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, de wet, tot slavernij barende. Zo is het onder de wet namelijk. Het welk is Hagar, was de moeder van Ismaël. Want dit namelijk Hagar is hetzelfde als Sinaï, een berg in Arabië. En de uitdrukking een berg in Arabië staat er volkomen overbodig. Punt 1, je mag aannemen dat iedereen wist waar de berg Sinaï lag. Punt 2... We kunnen ook rustig vaststellen dat het absoluut niet doet waar de berg Sinaï ligt. Toch? En punt 3. Als je op een moderne atlas kijkt, zul je zien dat Sinaï niet ligt in Arabië. Om de eenvoudige reden dat de term Arabië hoogst twijfelachtig en hoogst onduidelijk is. Nee, het is officieel het gebied zuidelijk van de Dode Zee. Vanwege de wadi, de rivier die daar loopt, de wadi Araba, en het dal daarvan heet Arabië. Maar eerlijk gezegd, Sinaï ligt daar nog een eind voorbij hoor. Toch zegt hij een berg in Arabië. Waarom? Omdat hij daarmee meteen aanvult wat hij in hoofdstuk 1 al zei. Hij is terstond te raden gegaan, niet bij vlees en bloed, maar bij de geest, namelijk hij ging naar Arabië. Waar is hij dan geweest in Arabië? Nou, volgens het Nieuwe Testament ligt in Arabië Sinaï en verder niks. Meer kom je in de Bijbel niet tegen. Sinaï, waar is hij dus geweest? Op de Sinaï. Nou, de aardigheid, hè, broeder, is dat hij op die route geweest is via het in ons inmiddels redelijk bekende Petra, de hoofdstad van het rijk der Nabateeën. En de aardigheid is dat Damascus, zowel als Sinai, deel uitmaakte van het rijk der Nabateeën. En Petra was daarvan de hoofdstad, dus hij bleef gewoon binnen dat rijk in elk geval. En het is wel aardig om het te noemen, want later schrijft de apostel aan het eind van de tweede Korinthebrief dat hij in de tijd voor de stadhouder van koning Aretas, wiens graf wij van de zomer bezocht hebben, toch? Die Obelix toen. Oh, ja. Bij de ingang van de Sik. Nou, in elk geval, Aretas de Vierde, dat hij in de tijd moest vluchten van de stadhouder van koning Aretas, koningin Petra, de stadhouder van deze koning in Damascus. Zodat het toch alles met elkaar van doen heeft. Bovendien, de route van Damascus via Petra naar Egypte. En dat is dus een van de grote handelskaravanen. De bekende Kings Highway, dat was hem dus. Dus het valt nog wel mee. Maar in elk geval, hij is dus naar die Bersinië geweest om wat te doen. Wel heel eenvoudig. Hij heeft gedacht, als ik de wet niet begrijp, kennelijk, en als niemand het mij kan uitleggen, dan moest ik maar eens even, ja, ik zeg het wat laconiek, maar ik denk dat hij echt zoiets gedacht heeft. Dan moest ik me maar eens melden op de Sinaï, want Paulus wist ongetwijfeld wel dat de wet was ingericht en het tabernakel en tempel gebouwd enzovoort, naar het voorbeeld dat Mozes gezien had op de Sinaï. En ik denk dat Paulus inderdaad naar de Sinaï gegaan is en de Heer daar heeft aangeroepen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de Heer tot hem gezegd heeft dat hij naar Sinaï moest gaan en dat deed hij tot Mozes ook en tot Elia ook, dus dat kan ook nog. Maar hoe dat ook zij, Paulus is naar de Sinaï gegaan en heeft daar gezien. Nou, wat staat er in de volgende vers in 2 Korinthe? 2 Korinthe stond eerst dat hij moest vluchten voor de stadhouder Aretas, koning van Petra. Hij moest aan de mand over de muur gelaten worden enzovoort. Maar in de direct daarop volgende verse zegt hij, ken de mensen in Christus, want hij wil het niet ronduit zeggen. Hier ook gelaten ook niet. Maar ik ken de mensen in Christus voor 14 jaren dat de zodanige is opgetrokken geweest tot in de derde hemel enzovoort. Tot in het paradijs Gods. En hij heeft daar dingen gezien die jullie, Corinthiërs, niet willen weten. Want jullie staan het deze mens niet toe om ze uit te spreken. Zo zit het ongeveer. Zodat nu de vraag is, wanneer is Paulus dan opgetrokken geweest tot in de derde hemel? En waar heeft hij die onuitsprekelijke dingen gezien die hij zo graag had willen prediken, ook aan de Corinthiërs? Wel heel eenvoudig. Dat was op de Sinaï en het was voordat hij zijn officiële loopbaan als apostel begon. Zelfs jaren daarvoor. Want Paulus begon pas aan zijn officiële loopbaan als apostel nadat hij tot Damascus was teruggekeerd, nadat hij bovendien uit Damascus had moeten vluchten, want nadat hij bovendien eerst in Jeruzalem Petrus en Jacobus bezocht had en geprobeerd had daar dan misschien te prediken, niet in de christengemeente, maar bij de Joden, die bliefden hem niet, toen in de Grieks sprekende, dat zijn de vrijzinnige Joodse gemeenten zal ik maar zeggen, daar bliefden ze hem ook niet en toen moest hij vluchten en naar huis, terug naar Tarsus, dus terug naar zijn moeder denk ik altijd. En pas jaren later kwam een Jozef, bijgenaamd Barnabas, hem daar ophalen en begonnen inderdaad zijn zendingsreizen. Heb je dat? Wanneer heeft Paulus dus die onuitsprekelijke dingen gezien? Wanneer heeft de Heer zich aan hem geopenbaard? Toen namelijk, terstond, kort na zijn bekering, toen Paulus zich meldde op de Sinaï. En het punt is dus dat gemeentelijke waarheid, voor zover die specifiek aan ons in elk geval door Paulus wordt bekendgemaakt, daarvan moeten we zeggen dat Paulus die waarheden ontvangen heeft helemaal aan het begin van zijn bediening en wel op diezelfde Sinaï waar Mozes eerst en daarna ook Elia diezelfde dingen gezien hadden. Ik kan me niet schelen van welke kant. Je kunt natuurlijk zeggen, Paulus heeft het daar gezien, dan moet Mozes het ook gezien hebben eerder. Je kunt ook zeggen, Mozes heeft het gezien, want dat is ook te bewijzen. En Paulus heeft het daar dus ook gezien, uiteraard. Het verschil tussen Mozes en Paulus is echter niet. Ik moet zeggen, de overeenkomst is dat ze beide fungeren als een soort rentmeester van het tegenwoordige rentmeesterschap. Dat wil zeggen, Mozes van die van de wet en Paulus van die der genade. Het verschil is echter dat Mozes de dingen die hij gezien had slechts zou uitbeelden. En hij mocht er niet over spreken. Terwijl Paulus degene was die ze niet zou uitbeelden, maar die zou ze bespreken. Vandaar dat Paulus degene is juist die oud-testamentische typologie aan ons verklaart. En hij legt ons uit op welke wijze die dingen ons inderdaad spreken over tegenwoordige waarheid. Over de gemeente, zullen we maar zeggen.
Maar was het niet net zo moeilijk? Ik bedoel, want ook Paulus die moet het in bedektheid, omdat hij zegt niet alleen van ja, het is onaansprekelijk. Maar hij heeft er wel over gesproken natuurlijk. Maar hij heeft natuurlijk nooit volkomen in die zin alles wat hij gezien heeft kunnen verwoorden. Omdat het ook de boodschap der verborgenheid is.
Ja. Nou, er zijn meer redenen waarom niet. Het leuke is trouwens dat ook dat is een kwestie van één bladzijde omslaan. Hè? Dat weet u, hè. We sloegen net van Galaten 1 naar Galaten 4. En nou sla ik van Galaten 1 terug. En daar staat het verhaal uit 2 Korinthe 11. Het is toch wel aardig in elkaar gezet, denk ik wel eens, hè. Laconiek. Maar er staat een verhaal. Maar hij zegt daar in 12 vers 4 inmiddels... dat het hem niet geoorloofd was deze dingen uit te spreken. Het misverstand over die tekst is dat men denkt dat de Heer het hem niet toestond. Maar wie de voorgaande hoofdstukken gelezen heeft met aandacht, moet tot de conclusie komen dat de Heer het juist hem opgedragen had, maar dat de Korintiërs hem dat niet toestonden. Ze erkenden hem immers niet als apostel, als van de Heer gezonden enzovoorts. Verder is het zo dat deze specifieke gemeentelijke waarheden altijd, omdat ze specifiek gemeentelijk zijn, van doen hebben met de hemelse positie van de gelovigen van vandaag. Met uw en mijn hemelse positie. En het probleem is dat waar wij als gelovigen gewoonlijk ons laten opslokken door aardse omstandigheden, wij helemaal niet openstaan voor een hemelse positie, hemelse roeping, hemelse wandel, hemelse erfenis enzovoorts. Dat is wat ons niet aanstaat. Bij aardse dingen kunnen we ons nogal wat voorstellen. Dikwijls kunnen we ons ook vrij goed voorstellen hoe het op aarde eigenlijk zal moeten. En we richten een vakbond op of een belangengroepering of een actiegroep of een omroepvereniging of een politieke partij. Wat hebben we in Nederland nog meer? Om deze aardse idealen te bereiken. Maar de Bijbelse boodschap is dat het niet gaat om aardse dingen. Wij zijn hemelburgers. En dat is nog zwak uitgedrukt. Want de gedachte is, wij zijn koningen en priesters. En we zullen met Christus regeren. Straks in de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Maar aangezien men zich daarbij al helemaal niks kan voorstellen. Mede omdat men meestal niet eens gelooft dat de Heer zich in heerlijkheid zal openbaren. Om hier zijn koninkrijk op te richten. Staat men voor die boodschap niet open. Men wil het gewoon niet horen. En ik ken predikanten, theologen genoeg. Ik ken er niet zoveel, maar van degenen die ik ken, ken ik er genoeg. Die zeggen, ja, dat praat over de hemel, wat een dwaasheid. Bovendien, er moet maar eens afgelopen wezen. En dat, want daar hebben we niks aan. U weet wel, hier en nu, ook NCRV enzovoorts. Ja, sorry. Zo is dat toch, hier en nu. En nu de praktijk, weet u wel, altijd. En nu vandaag, en hoe moet ik dan met dit en hoe moet ik dan met dat? Ja, het gaat om hemelse dingen, maar men staat er niet voor open, men wil het niet weten. Je moet een Jehovah's getuige eens proberen te vertellen dat je naar de hemel gaat. Daar heb ik het nog niet eens over dat je al in de hemel staat. Want ja, dat is belachelijk voor bijna iedereen. Maar niet te min staat het in de Bijbel. Je moet eens proberen, dat wil men helemaal niet. Men wil er helemaal niet naartoe. Wij willen aarde, nieuwe aarde wellicht, maar een verbeterde wereld, maar niet wat anders. En dat maakt het zo moeilijk. Bovendien, specifieke waarheid, tegenwoordige waarheid, is onder andere dus inderdaad dat God zich niet bezighoudt met de wereld. Niet vandaag, en dat dus wij dat ook niet zouden doen. Voor zover we erin leven, hebben we ermee te maken. Maar waar we spreken over onze christelijke verantwoordelijkheid, wel nu, die christelijke verantwoordelijkheid heeft niets, maar ook niets van doen met de wereld als zodanig. Dus absoluut niet van doen met wat voor zinnelijke dingen ook. Dat komt pas in de toekomst. Dat is er wel, maar dat zal straks pas gerealiseerd worden. En dat maakt het moeilijk om erover te spreken. Dat zal ook de reden geweest zijn dat in de loop van de vroege kerkgeschiedenis al dit soort dingen compleet van de oppervlakte verdwenen zijn. Let op wat ik zeg niet dat het onbekend geworden is. Ik zeg alleen dat de meesten daar niet meer van horen. En dat voor zover het bekend was, was het bij kleine groeperingen gewoon secten genoemd. Om die reden enzovoorts. En dat is eigenlijk tot vandaag nog zo. Toch? Niks aan veranderd. Met andere woorden, christenheid zoals wij die kennen lijkt verbazend veel op die van de Corinthiërs. Men veroorlooft Paulus niet om ze uit te spreken. En men zegt dat ook. Als men iemand niet wil uit de Bijbel, van alle Bijbelschrijvers, als men iemand niet blieft, let u maar op, het is altijd Paulus. Paulus niet, Petrus gaat nog, maar Paulus? Absoluut niet. Petrus gaat nog, maar bij voorkeur Jezus. Want ja, die doet nou eenmaal cryptische uitspraken waar men zonder de rest van de Bijbel nou eenmaal alle kanten mee op kan. Dat is het makkelijkste natuurlijk. Dan kan men altijd nog zelf inhoud aan de schrift geven. Maar Paulus, dat is waar het om gaat. Nou goed. Ik hoop dat u de dingen een beetje begrijpt. Maar wat ik nou zeggen wil is dit. Dat als er dan al oud-testamentische gelovigen waren die gemeentelijke waarheid op voorhand kenden. Waarom nou niet? Wij kennen toch de waarheid van een openbaar koninkrijk ook op voorhand. Maar als er al waren die dat op voorhand wisten, waren het in elk geval Mozes en Elia. En dat er waren die het wisten, dat hebben we al besproken naar aanleiding van 1 Petrus 1. De profeten die hun eigen profetie onderzochten aan welke geopenbaard is dat zij geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, staat daar. Aan hen is dat geopenbaard. Hebben ze niet gepredikt, maar ze hebben geweten dat ze geprofiteerd hebben van wat wij nu tegenwoordige waarheid noemen, gemeentelijke waarheid. Ze onderzochten hun profetie en de Heilige Geest openbaarde en inderdaad wat daar de inhoud van was. Zo zit dat ongeveer. Maar als er maar twee waren, waren het Mozes en Elia. En dat is wel aardig, want ik heb altijd wat te doen gehad met Mozes die 120 jaar... eigenlijk de Heer gediend heeft. Nou, minstens 80 dan in elk geval. De eerste 40 buiten beschouwing laat, dus ten onrechte hoor. Want van zijn geboorte af heeft de Heer daar de hand in gehad. En aan het eind van zijn leven krijgt hij, dan wordt hem gezegd, nou, dan mag je niet het beloofde land in, want dan had je die rots maar niet moeten slaan. Nou ja, ik ga er maar niet op in. Maar de eerste keer moest hij de rot slaan. De tweede keer moest hij niet de rot slaan. Maar moest hij tot de rot spreken, maar hij sloeg ook. Hij denkt, dat werkte de vorige keer ook, dat doe ik maar weer. En toen mocht hij niet het beloofde land in. Nou is dat typologie. Het is het beeld van het Joodse volk dat inderdaad eventueel twee keer gestruikeld is. Eenmaal verwierp men de Heer Jezus en kruisigde hem. Daarna, na zijn opstanding, verwierp men hem weer. En dat is wat daar in Mozes wordt uitgedrukt. En dus wordt tot Mozes gezegd, nou mag je voor straf het land niet binnen. Wat we toch wel wat vreemd vinden voor een man die zo trouw de Heer gediend heeft. Maar als je nou begrijpt dat de bediening van Mozes nog helemaal niet afgelopen is. Maar dat hij nog een poosje mee moet. Nou niet zo lang meer, 3,5 jaar. He, is toch zo? En dan zou je ook nog moeten begrijpen wat er daarna met me gebeurt. Want de aardigheid is, want dit is de clou van het verhaal, ik kan het net heel snel vertellen, voor we gaan poseren. De clou van het verhaal is dat Mozes en Elia beide hun bediening niet hebben afgemaakt. Mozes verdwenen werd vervangen. Nou, hij stierf, maar de Heer heeft gestreden om het lichaam van Mozes en ze hebben zijn graf niet gevonden, dus het lichaam was weg. Ik bedoel, hij is hier van de aarde verdwenen op een of andere wijze. En Elia trouwens ook. Beide werden overigens vervangen door personen die min of meer dezelfde kwaliteiten hadden als zij. Dat heb ik net ook al gezegd. Die wonderen en al dat soort dingen meer. Hè. Ze zijn dus merkwaardigerwijze verdwenen, maar de aardigheid is dat de wonderen van zowel Mozes als Elia uitbeeldingen zijn van het wonderlijke werk dat God in onze dagen doet. Al die tekenen die zij deden zijn een uitbeelding van tegenwoordige gemeentelijke waarheid, vergis je niet. Zijn niet, ze openbaren gemeentelijke waarheid, ze verbergen gemeentelijke waarheid. Maar daar gaat het nou juist om, maar deze beide mannen hebben de gemeentelijke waarheid gekend. En nou straks komen ze, ze zijn dus oud-testamentische gelovigen. Normaal gesproken zouden zij niet opstaan uit de dood voor de jongste dag. Maar zij leven. En zij zullen zelfs op aarde, na de opname van de gemeente, als gelovigen leven en de Heer dienen. Waarna de volgende vraag is. Nee, het kan ons niet schelen, maar het is toch een goede vraag. Waarna de vraag is. In welke bedeling horen zij thuis? In het openbare koninkrijk? Hoe hebben ze daarmee te maken, de openbaring van het koninkrijk? Nou, in dat geval zouden ze opgewekt moeten worden voor de 1000 jaren, omdat het dan martelaren zijn uit de grote verdrukking. Maar dat kan niet, want ze sterven voordat de grote verdrukking begint. Namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is het begin van officieel de grote verdrukking. Maar voor die tijd sterven zij. Ze dienen alleen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En laat u niks wijs maken, dat is niet de grote verdrukking. Juist niet nog. De martelaren uit de grote verdrukking zullen opgewekt worden bij het begin van de 1000 jaren en de 1000 jaren binnengaan. Maar hij leeft voor die tijd. Of deze twee leven op aarde, dienen de Heer voor die tijd en worden gedood. Zodat de vraag is, gaan ze de 1000 jaren in? Nee, daarvoor zijn ze zijn geen martelaren uit de grote verdrukking. Dus dat kan niet. Worden ze dan opgewekt op de jongste dag? Nee, ze worden niet opgewekt, want er staat, ze worden ter plekke opgewekt na 3,5 dag. Ze stonden op hun voeten na 3,5 dag. En ze voeren op ten hemel in een wolk. Want de andere vraag, de enige andere optie is, behoren ze dan misschien bij de gemeente? En dan zeggen u en ik, ja, dat kan natuurlijk niet, want de gemeente is al opgenomen. Maar dan zeg ik, nee, de gemeente is weg, maar zij zetten de functie van de gemeente nog een poosje voort op aarde. Zij nemen de positie van de gemeente in, waarvan ze altijd al in het verleden een uitbeelding en type waren. En zij vervullen de functie. Ze zijn dus de gemeente min of meer dan nog. En als ze hun bediening voleindigd hebben, 3,5 jaar na de opname van de gemeente, staan ze op en verdwijnen net als u en ik in een wolk. Waarom? Omdat we net als de Heer uit de wolk zullen wederkomen. En voor zover ik in het verleden gezegd heb, en daar sta ik nu 100% achter, dat het beeld van die wolk betekent niet dat we op een wolkendag ten hemel zullen varen, maar dat het betekent dat we ooit uit een wolk zullen wederkomen met de Heer. Op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, betekent het dus dat deze twee getuigen straks bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week, samen met en dus deelhebbend aan de gemeente, met de Heer zullen verschijnen in heerlijkheid. Met andere woorden, zij zullen bij de gemeente horen. Heb u dat? Dan heb u het hele verhaal compleet. En dan terug naar waar we vandaan kwamen. Wat zagen de discipelen op die berg? Een uitbeelding van de gemeente. De Heer Jezus, daarna Mozes en Aaron, of Mozes en Elia erbij, en daarna weer Jezus en alleen. Maar Mozes en Elia bij de Heer Jezus zijn de uitbeelding van de gemeente. Heb je dat? Waarna ik nog een paar vragen heb, die zijn voor de pauze. Hoe heette die mannen eigenlijk die op de Olijfberg verschenen aan de discipelen en zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen? En hoe heette die twee mannen die waren bij het graf van de Heer Jezus en vroegen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hè? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Nog sterk, hè? Toch? Hij staat niet in de Bijbel, hoe ze heet. Maar wat ze voorstellen moet duidelijk zijn. De gemeente, maar ik verdenk ze ervan dat ze gewoon Mozes en Elia waren, diezelfde twee op de berg. Zo zit dat gewoon. Maar goed, nu gaan we pauzeren. En zo komen wij weer terug in 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 17 en 18, eigenlijk vers 16, 17 en 18, waar de apostel verwijst naar deze gebeurtenis op de berg der verheerlijking, waar verscheen de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante samen met Mozes en Elia. En de gedachte is, en ik heb dat nou toch tamelijk uitgebreid gemotiveerd, maar de gedachte is dat daar uitdrukking gegeven werd aan Christus als hoofd van de gemeente in onze dagen, waarbij Mozes en Elia een bijzonder de uitdrukking zijn van de gemeente. En voor degenen die het nog nauwkeuriger willen weten, Mozes staat natuurlijk meer in het bijzonder voor het koninklijke aspect van Christus en de gemeente, en Elia meer voor het priesterlijke aspect van hetzelfde, hè? Mozes, de koning, Elia, de priester enzovoorts. Maar goed, ik ga daar nou niet verder op in. Het gaat er maar om dat de apostel zich aan de ene kant baseert voor die tegenwoordige waarheid op wat hij aanschouwd heeft, vers 16. En ik heb al gezegd, dat woord verwijst ons meteen naar 1 Johannes 1, waar de apostel Johannes zijn brief begint met dezelfde termen. Hetgeen wij gezien, aanschouwd, getast en gehoord hebben van het woord des levens enzovoort. Het gaat er om dezelfde dingen. Een verheerlijkte, namelijk opgewekte Christus. Bovendien, de aankondiging die op de berg der verheerlijking gehoord werd, namelijk deze is mijn geliefde zoon, is natuurlijk prematuur, heet dat. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was die zoon nog niet. Althans niet officieel. Als we het nauwkeurig formuleren, zouden we moeten zeggen, hij zou de zoon zijn, maar u en ik weten langzamerhand toch hopelijk dat de Heer Jezus tot zoon van God gesteld werd, officieel, op de dag van zijn opstanding. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van die zoonstelling werd hij dus inderdaad opgewekt uit de dood. Of met het doel van zijn zoonstelling werd hij opgewekt uit de dood. Ook dat trouwens komt tot uitdrukking bij die gebeurtenissen. In Marcus 9 bijvoorbeeld, de berg der verheerlijking. Want de Heer Jezus zei later tot zijn discipelen, nadat deze stem geklonken had, hij zei, denk erom dat je hiervan niks zegt. Moet erover zwijgen, totdat de zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. In elk geval niet totdat hij zal wedergekomen zijn, maar totdat hij uit de doden zal zijn opgestaan. Waarna staat dat de discipelen onder elkander overlegden, want ze hadden iets gehoord wat ze niet wisten. Ze hadden namelijk de uitdrukking gehoord, uit de doden opstaan. En ze vroegen onder elkander wat dat toch was, uit de doden opstaan. Niet omdat ze dom waren, maar juist omdat ze goed hadden opgelet. Want wat ze gehoord hadden is dat de Heer dus, de Zoon des Mensen, zou opstaan van tussen de overige doden uit. Want uit de doden betekent inderdaad van tussen de overige doden uit. Het is echt niet hetzelfde als uit de dood. Natuurlijk zou hij uit de dood opstaan. Zou met Maria en Martha gezegd hebben, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongsten dagen. Natuurlijk, want daar staan de doden op, allemaal. Maar punt is dat de Heer sprak over opstanding uit de doden en dus met achterlating van de overige doden en dus voor de jongste dag. En het hele punt is dat de opstanding van de Heer Jezus Christus specifiek genoemd wordt, een opstanding uit de doden, omdat hij daardoor als eerste mens uit de dood zou opstaan en op die grond zou hij ook de eersteling zijn, dergene die ontslapen zijn. En op die grond zou hij eerst geboorterecht verwerven in een nieuwe schepping. En dus koningschap en priesterschap, eerst geboorterecht en hoe dat maar heten mag. Een hemelse positie. Dat is waar het over gaat. En dat is de positie die Christus nu inneemt en die wij met Christus innemen dan wel zullen innemen. Dat is het idee. Maar daarop wordt vooruitgegrepen hier, want het werd pas gerealiseerd toen hij inderdaad uit de doden opstond. Vandaar dat de opname van de gemeente, bij die gelegenheid is ook sprake uiteraard van opstanding, maar die opstanding wordt ook genoemd opstanding uit de doden. Begrijpt u? Terwijl de uitdrukking niet gebruikt kan worden voor de opstanding op de jongste dag, want dat is simpel, de opstanding der overige doden. Ja, het woord uit Openbaring 20. Nou goed, genoeg daarover. De apostel zegt dat hij deze uitspraak over deze is mijn geliefde zoon gehoord heeft. Vers 18. Als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren.
Maar daarvoor toch ook al?
Dat wilde ik net nog even zeggen, zuster. Dank je. Dat wilde ik net nog zeggen. Woorden van die strekking klonken ook bij de doop van de Heer Jezus. Dat wil zeggen niet ervoor, maar daarna. Uiteraard. Want van de doop van de Heer Jezus wordt vermeld dat hij gedoopt werd. Daarna staat er in het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, staat Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Maar het opklimmen uit het water is uiteraard een beeld van opstanding, zoals het ondergaan in het water een beeld is van de dood, het sterven. Maar er staat hij terstond opgeklommen zijnde uit het water, hetgeen op zich een verwijzing is naar zijn vroege opstanding, dat wil zeggen zijn opstanding uit de doden. Hij klom terstond op, ik denk altijd, ja, waarom staat het erbij, hè? Hij terstond op, hij zal toch nog niet een paar dagen onder water gebleven zijn. Ik bedoel, waarom staat zoiets erbij? Volkomen overbodig, maar waarom staat het erbij? Wel, vanwege de typologie. Hij terstond opgeklommen zijn uit het water enzovoort. En dan komt het verhaal van dat die duif op hem nederdaalde als uitbeelding van de geest. En dan klinkt ook die stem, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En vooral, hoort hem, want dat wordt er hier ook bij gezegd. Maar het punt is gewoon dat beide gebeurtenissen zijn opklimmen uit het water na de doop, zowel als zijn verheerlijking op de berg, uitdrukking geven aan de tegenwoordige positie van Christus, de opgewekte Christus wel te verstaan. En bij zijn opstanding werd hij tot zoon gesteld, door zijn opstanding. Het is precies zoals Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waarna Paulus in Handelingen 13 zegt, dat heden, dat was de dag van zijn opstanding. Dit woord is vervuld als God Jezus uit de dood verwekt heeft. Staat er gewoon bij dat er kerkscheuringen over ontstaan, over dit soort uitspraken, kan ik ook niet helpen. Ze zijn volstrekt, maar volstrekt bijbels en niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Nou goed. Maar dat is één aspect van het verhaal. Tegenwoordige waarheid, gebaseerd op de opstanding van Christus, gebaseerd op wat de apostel gezien heeft op voorhand enzovoorts, en wat hij gehoord heeft op voorhand. Maar daarna zegt hij dat hij nog een grond heeft, want je moet altijd twee getuigen hebben, maar daar hebben we het net al over gehad natuurlijk. Je moet altijd twee getuigen hebben. Ja, de andere getuige is die van het profetisch woord, vers 19. En wij hebben het profetisch woord. Het probleem is dat wij bij vers 19 van 2 Petrus 1 geneigd zijn te denken aan dat woord dat nog spreekt over dingen die nu nog toekomst zijn en die wellicht haast geschieden moeten. Maar dat is een beetje het misverstand. Peter schrijft over het profetisch woord. Je mag aannemen dat hij dus doelt op het profetisch woord zoals het gevonden wordt in het Oude Testament. En het Oude Testament spreekt nou eenmaal in zijn geheel over nieuwtestamentische waarheid. Dit is zo'n onduidelijk gegeven allemaal wat ik u nu vertel. Want daar wordt zo moeilijk over gedaan. Maar het is echt heel eenvoudig. Heel het Oude Testament is in de praktijk niks anders dan de aankondiging van het Nieuwe. Nieuwtestamentische waarheid vind je dus per definitie in het Oude Testament. Er is niks moeilijks aan. Er werd dus immers een schaduw, het is niet het volle licht. Maar het is een schaduw van toekomende goederen. Maar de contouren van het Nieuwe Verbond en van het Nieuwe Testament dus, want het is hetzelfde, vinden wij in het Oude Testament. Ze worden alleen in de later toegevoegde zogeheten Nieuwtestamentische Bijbelboeken veel scherper. Begrijp je me goed? De Nieuwtestamentische Bijbelboeken heten niet Nieuwtestamentische Bijbelboeken omdat ze slechts Nieuwtestamentische waarheid bevatten, maar omdat ze in de Nieuwtestamentische tijd geschreven zijn. Dat is nou eenmaal zo. Ja, je vindt toch ook oud-testamentische waarheid in nieuw-testamentische bijbelboeken? De uitspraak doe dit en gij zult leven staat toch ook ergens in gelaten, zal ik maar zeggen. Dat is toch oud-testamentische waarheid? En niet op ons van toepassing zelfs maar. Maar niettemin staat in een nieuw-testamentisch bijbelboek. Nou, andersom is even goed het geval. Want het blijkt ook dat de waarheden van het Nieuwe Verbond, zoals uiteengezet in wat wij noemen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dat die waarheden gewoon gebaseerd worden op uitspraken in het Oude Testament. Want de Oudtestamentische boeken zijn Oudtestamentische boeken omdat ze in de dagen van het Oude Testament, het Oude Verbond dus, geschreven werden. Maar de term zegt niks of is niet bedoeld om iets te zeggen over de inhoud van die boeken. Bovendien, daarvoor gebruiken wij toch niet termen die in de Bijbel zelf niet eens voorkomen. Dat zal uit die Bijbelboeken zelf al moeten blijken. Wat voor waarheid ze bevatten. En als ik neem maar iets eenvoudigs, Jeremia, is dat oud-testamentisch of niet? Oud-Testamentisch Bijbelboek, hè? Toch, geschreven pakweg zo'n 600 jaar voor de opstanding van Christus. Dus dat kan niet missen. Maar in Jeremia staat dat de Heer zegt: zie, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Ter vervanging van dat verbond wat ik met hen gesloten heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Het verbond het welk zij verbroken hebben. Enzovoort. En er staan ook kenmerken van het nieuwe verbond genoemd. Punt 1, verbond des vredes. Punt 2, een eeuwig verbond. Toch? Een verbond dat niet verbroken zou kunnen worden. Bovendien niet ten laste gegeven aan de mens. Niet opgelegd in de vorm van twee stenen gewichten. Met inscriptie. Die zo zwaar waren om te dragen. Dat heb ik nagevraagd aan Mozes. Letterlijk. En daarna aan Petrus. Overdrachtelijk. Toch? Maar het staat in Jeremia. De wet zou, een nieuw verbond zou geschreven worden in de harten der mensen. En onder het nieuwe verbond zou de Heer de zonde van het volk niet meer gedenken. En hij zou een nieuw hart in de binnenste geven. Hoe het allemaal beneden mag. Ik citeer geloof ik even tussendoor in Psalm 51. Maar dat versterkt alleen maar het argument. In het Oude Testament door vinden we het nieuwe verbond aangekondigd. Bovendien, we hebben er net gelezen in Galaten. Hagar en Sarah, Ismaël, Isaac, Sinai, Sion. Eerste steeds een beeld van het oude verbond als zodanig. Tweede steeds een beeld van het nieuwe verbond. Met andere woorden, wij vinden de waarheden van het nieuwe verbond gewoon in de geschriften die onder het oude verbond geschreven zijn. Dat kan toch niet anders?
Ja, wat er wordt gezegd, dat de mensen voorgaande eeuwen niet bekend
zijn. Ja, broeder, dat weet ik, maar dat is een half citaat uit Efeze. En daarom een hele leugen. Wat de apostel Paulus schrijft in Efeze 3, is dat verborgenheid bekend is gemaakt aan hem en andere apostelen, niet alleen aan hem en andere apostelen. Er staat trouwens al in Romeinen 16, het laatste verse, want er staat dat het bekend gemaakt is aan zijn apostelen en profeten. Dus niet alleen aan Paulus. En als Paulus in Efeze zegt, het is aan mij bekend gemaakt, zegt hij toch niet alleen aan mij en niet aan anderen. Dat heb je toch ook hopelijk, hè? Heeft hij... Ja. Kijk u me nou aan. Ik word er verlegen van. Dat is toch zo? En daarna zegt hij, is aan mij bekendgemaakt, verborgenheid, welke in voorgaande eeuwen de kinderen, de zonen, wie het maar zijn, der mensen niet is bekendgemaakt. Maar daar staat er niet een punt, maar de zin gaat gewoon door. Je mag dus niet ophouden. Welke in voorgaande eeuwen de kinderen mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten enzovoort, zo dat het maar beter mag. En want daar gaat het me nou verder niet om. Niet, voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Wat is er dan in voorgaande eeuwen gebeurd? Nee, eerst, wat is er in onze eeuwen gebeurd? Nu, wat is er nu? Geopenbaard. Wat is er dan in voorgaande eeuwen gebeurd? Per definitie. In voorgaande eeuwen was het verborgen. En wat betekenen die uitdrukkingen? Makkelijk genoeg. Openbaren betekent het wegnemen van de bedekking. Niet alleen op grond van het Griekse woord voor openbaren. Maar ook omdat het uitgebreid beschreven staat in elk geval in 2 Korinthe 3. Bedekking wegnemen. En 4 geloof ik ook nog trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Bedekking wegnemen. En dus als het in voorgaande eeuwen verborgen was, hoe was het toen dan? Wel, toen was het er ook, maar lag er een bedekking over. Maar dat heb ik net staan te vertellen. Want wat Mozes gezien had in het openbaar, dat moest vervolgens bedekt worden en werd uitgedrukt in wat wij kunst zouden noemen, naar de goede betekenis van het woord. Want goede kunst is de uitdrukking in zichtbare vormen van abstracties, dat wil zeggen van onzienlijke dingen enzovoorts. En op die manier wordt het dus bedekt. Bovendien het belangrijkste voorwerp uit heel de tabernakeldienst, ook volgens de Hebreeënbrief, was de Ark des Verbonds, waarvan gezegd wordt dat je er nooit bij mocht komen, want er hing een bedekking voor, een gordijn. Begrijp je me goed, bij de dood en opstanding van Christus werd niet ineens die Ark des Verbonds daar neergezet. Bij de dood en opstanding van Christus scheurde het voorhangsel. En werd de bedekking dus weggenomen. En mocht dat niet voldoende argument zijn, dan zeg ik, dan wordt u wel geacht te weten dat als het voorwerp, de Ark des Verbonds, vervoerd werd, dat wil zeggen, het tabernakel werd afgebroken ten behoeve van het transport, dan werd het voorhangsel van zijn haakjes, hoeveel waren het ook weer? Nee, dat weet ik zo gauw niet. Maar van de haakjes gelicht en werd het voorhangsel achteruit gelegd over de Ark des Verbonds, want tijdens het transport diende het voorhangsel als de bedekking ervan. Maar niet alleen tijdens het transport, het was het altijd al, dus. En het gordijn was dicht. Met andere woorden, het was er altijd al, staat in Hebreeën. Als u zegt, het is niet aan ons geschreven, zeg ik, maakt niet uit aan wie het geschreven is, er staat gewoon wat het betekent. En dat verandert niet door de loop der eeuwen, wat het betekent. Woord Gods is immers onveranderlijk per definitie. Nou, wat er staat is, die twee vertrekken van de tabernakel de uitbeelding waren van het oude verbond, het heilige, en het nieuwe verbond, namelijk het heilige der heilige, afgesloten door het voorhangsel, en daarin bevond zich inderdaad deze Ark des Verbonds. En wat de apostel zegt is niet dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond de tempel of de tabernakel werd uitgebreid met het heilige der heilige, maar wat hij zegt is, het was er altijd al en iedereen wist het ook. En hij zegt, in de Heilige Geest beduidde daarmee dat inderdaad de weg tot het Heilige der Heiligen, tot het heiligdom, niet was vrijgegeven zolang het de eerste tabernakel nog stand hield. Letterlijk uit Hebreeën 9. En in gewoon Nederlands betekent dat vroeger dus al uitgebeeld werd dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude. Maar zolang het oude er was, zou het nieuwe niet aanbreken. Men lezen heel de gelaten brief, want daar staat het ook in. Zolang het oude is, breekt het nieuwe niet aan. Enzovoorts. Dus het was er wel, maar er lag een bedekking over. Ik zeg altijd, openbaring is wat wij in gewoon Nederland zouden noemen een onthulling. Namelijk het wegnemen van de huls, dan wel de onthulling, hè, want dat is wat het is. Maar ja, wegnemen van een omhulling. Een omhulling herken je meteen. Je weet meteen dat het omhulling is. Je ziet dat er wat onder of achter staat, maar je weet niet wat het is, totdat de omhulling verdwijnen zal. En zelfs in het geval van het nieuwe verbond wist men precies wat erachter zat, namelijk het nieuwe verbond. Want achter het voorhangsel wist iedereen, stond de Ark des Verbonds. Men wist het. Maar hoe je eruit zag, men had hem nog nooit gezien. Begrijp u? En als vandaag of morgen het Koninklijk Huis actief moet worden omdat er weer een standbeeld ont... Nee, sorry. Maar bij wijze van spreken dan, hè? De burgemeester. God, Wiegel, want die houdt daarvan, heb ik gemerkt. Ja, in de stromende regen heb ik meegemaakt. Oh, God, laat me zitten. Maar een brug openen, weet u wel. Gewoon een ordinair lint doorknippen, want ze hebben nog niks nieuws kunnen bedenken. Maar goed, als er een standbeeld of zo moet onthuld worden, iedereen weet wat voor een beeld daar staat. En gewoonlijk heeft men ook een aardige indruk hoe het er ongeveer uitziet. Maar altijd hangt dat laken er nog overheen. En dan trekt er iemand aan het touwtje. En dan was het de bedoeling... Want dikwijls loopt dat mis dan natuurlijk. Maar dan is het de bedoeling dat die omhulling valt. Zo zit het ongeveer. Dan begrijp ik, dat is wat Paulus zegt in Efeze. Het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard. En ik heb eens een keer een hele circulaire besteed. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar een hele circulaire besteed aan uiteenzetting waarbij... Probeer aan te tonen, dat ik het bescheiden zeggen. Probeer aan te tonen dat elke waarheid die in de Efezebrief genoemd wordt, zo zonder meer gebaseerd is op oud-testamentische schriftplaatsen. Wat Paulus gezien heeft, wat Paulus geleerd heeft, is dat deze oud-testamentische dingen andere beduiding hebben. En niet alleen de typologie. Hij heeft namelijk geleerd dat zowel de typologie als ook profetie in het algemeen weliswaar een aardse en daarmee Israëlitische kant heeft, dat wil zeggen spreekt over de openbaring van het koninkrijk van de Messias, maar dat dat niet uitsluit dat dezelfde profetieën niettemin ook van toepassing gebracht worden op de gemeente. Zou je dat trouwens met gemak kunnen aantonen uit bijvoorbeeld Hebreeën 12, want de aardigheid is dat daar de tegenstelling gemaakt wordt dubbel. Namelijk niet alleen de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, maar tegelijkertijd tussen de aardse toepassing van het nieuwe verbond straks in de toekomst en de hemelse toepassing van het nieuwe verbond nu in het heden. Het gaat gewoon dubbel op. En als die toekomende waarheden met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk ontleend zijn aan het Oude Testament, de profetieën namelijk, dan zijn gemeentelijke waarheden net zo goed ontleend aan het Oude Testament. De profetieën namelijk. Toen heb ik dat nagevraagd bij Peter. Ze zegt, ja, ik heb twee argumenten. Het ene is wat ik gezien heb, aanschouwd heb, en het andere is het profetisch woord. Staat hier. En wij hebben het profetisch woord. En waarover gaat dat profetisch woord volgens Peters? Wel over tegenwoordige waarheid, diezelfde dingen waar we het net over gehad hebben. En wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is en niet twijfelachtig. Begrijp je me goed? Als u zegt, maar het was toch bedekt, zeg ik, ja, rustig aan. Ik wil zo nog wat vertellen. Maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Waar de meeste christenen niet van overtuigd zijn. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, in tegenstelling tot wat mij laatst geschreven werd, dat het niet goed was om ons bezig te houden met de profetieën, omdat je er toch alle kanten mee op kon. Dan denk ik, verbazend, hè? Peters kent men ook niet. En niet alleen de profetieën niet. Profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats. Er staat ook bij welke duistere plaats? De wereld. Nee. Ons hart. Dat is het hele punt. Want in onze dagen schijnt de Heer met zijn licht niet in de wereld. Dat doet hij in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk namelijk wel. Dan zal de Heer in heerlijkheid verschijnen, grote kracht en heerlijkheid en dus licht. Nee, zegt de apostel Paulus, in onze dagen schijnt de Heer in onze harten met het evangelie der heerlijkheid van Christus. Heerlijke en verheerlijkte Christus. In onze hart, niet in de wereld, in onze harten. En hier staat, gij doet wel indien gij acht hebt op dat zeer vaste profetisch woord. Want het is als een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag, licht dus gewoon, aanlichte en de morgenster dus ook licht, opga in uw harten. En dus nog steeds en in de eerste plaats, tegenwoordige waarheid. Dit eerst wetende, want de vraag is natuurlijk ogenblikkelijk, hoezo is het profetisch woord zo vast en zo zeker? Dan zegt de apostel, het is zeer vast, maar dan moet je eerst weten, dat is eigenlijk dus regel 1 voor de verklaring van het profetisch woord, in het bijzonder, en de Bijbel in het algemeen, want strikt genomen, heel de Bijbel is natuurlijk profetisch woord. Want profetisch woord spreekt niet zozeer over waar het woord over spreekt. Profetisch spreekt over de oorsprong van het woord. En profetisch woord is alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Als het van God is, is het profetisch woord, en anders niet. En waarover het spreekt, over heden en verleden of toekomst, heeft niks te maken met het term profetisch woord, hoor, strikt genomen. Dat moet u vooral goed begrijpen. Maar goed, bij de bestudering van het profetisch woord, maar zeker bij de Bijbel in het algemeen, zouden wij in de eerste plaats weten dat geen profetie, dat wil zeggen, geen profetie der schrift, dat wil zeggen geen deel van de Bijbel, is van eigen uitlegging. En eigen wil zeggen dat het een uitlegging zou zijn die staat of valt met het betreffende deel van het profetisch woord. Want kijk, wij zouden het uitleggen, maar dat eigen uitlegging, dat wil niet zeggen dat wij het niet zouden mogen uitleggen. Er stond net, gij doet wel indien gij daarop acht hebt enzovoorts. En het eigen uitleg, dat wijst terug naar die profetie. Dat wil zeggen, geen profetie der schrift wordt in zichzelf verklaard. En een van de grote problemen in de praktijk, als ik dat dan eens mag zeggen, een van de grote problemen bij de bestudering van de Bijbel in het algemeen, en zeker bij dat deel van de Bijbel wat wij gewoonlijk profetisch woord noemen, is dat men een deel uit de Bijbel neemt en dat in zichzelf probeert te verklaren. Dat kan namelijk niet. En voor zover het wel kan, is het niet de goede methode. Het is wat met Efeze 3 gebeurt, broeder. die uitspraak over de voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet bekendgemaakt, punt. Maar nu wel bekendgemaakt, via Paulus. Nou, dat staat er dus niet. En bovendien, er staat nog veel meer in hetzelfde schriftgedeelte. Dat verwijst naar andere uitspraken van de apostel Paulus. Want het punt is namelijk dat geen schriftgedeelte in zichzelf mag verklaard worden. Want het kan niet in zichzelf verklaard worden. En dat is een van de methoden waarvan God zich bediend heeft om zijn waarheid voor de mens in het algemeen verborgen te houden. Want het blijft een volstrekt Bijbels gegeven dat het woord van God niet bestemd is voor de mens in het algemeen. Zeker de bestudering van het woord is niet voor de mens in het algemeen, maar uitsluitend voor kinderen Gods, dat wil zeggen voor gelovigen. Wat ongelovigen betreft, aan hen zou het evangelie gepredikt worden. Gepredikt. Begrijp je wel? Dat heeft niks van doen met dat een zondaar opgeroepen wordt om het woord van God te bestuderen. Dat zou hij niet doen. Bovendien zegt de schrift feitelijk ook dat hij het niet eens kan. Aan hem zou het evangelie gepredikt worden. Maar wij kinderen Gods hebben de geest van God ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En als wij geloven dat die geest niet rechtstreeks tot ons spreekt, kortom als wij geloven dat wij zelf geen profeten zijn, dan is de volgende vraag: hoe komen wij tot kennis van de dingen die God ons geschonken heeft? Door de bestudering van het woord of door de, of door de geest?
Door de geest, staat er. Zal u alle waarheid leiden, de Heilige Geest. Ja, nee. De komende dingen zal u ook leren.
Ja, maar dat is niet antwoord op mijn vraag. Want dat kan ik niet plaatsen als antwoord op mijn vraag. De vraag is, hoe weten wij de dingen die ons van God geschonken zijn? Door de bestudering van het woord of openbaart God door zijn geest zich rechtstreeks aan ons en in ons? Door het onderzoek van het woord, dat kan trouwens niet anders. Want als de Heilige Geest zich rechtstreeks aan ons openbaart, dan kunnen we de Bijbel gewoon dus wel weggooien. En velen doen dat dan dus ook. Nou, als ze doen, doen ze dat terecht. Degene die het niet doen, neem ik dat nog kwalijk ook. Als God zich rechtstreeks wendt tot ons, laten we dan de Bijbel wegdoen. Het punt is namelijk dat die geest is degene die het woord Gods heeft voortgebracht. Dat is punt 1. En het is diezelfde geest die het woord Gods voortgebracht heeft, die in ons is om ons in dat woord Gods te leiden. Dan zal ik een voorbeeld geven van wat ik net bedoelde. In 1 Korinther 2 staat dat we de geest Gods hebben ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als je nu niks anders hebt in je Bijbel, dan zou je tot de idee kunnen komen dat God kennelijk door zijn geest rechtstreeks tot ons spreekt. En dan worden we dus plotsklaps profeten. Huh? Ja, of media, of hoe dat allemaal heet. Huh? Orakels worden we dan. Wat dan maar wezen mag. Maar dat is niet de enige schriftplaats. De meer voor de hand liggende schriftplaats is namelijk die waarin de woorden van de Heer Jezus vermeld worden. De Heer zegt: tot u zal komen de geest der waarheid. En daarna wordt gezegd waarom u zo heet. Want die zal u in heel de waarheid leiden. Heb je dat ook nog? En die laatste uitdrukking, hij zal u in heel de waarheid leiden, komt overeen met, we hebben de Heilige Geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De vraag is namelijk, hoe doet die geest dat dan? En dan is het antwoord, hij spreekt niet rechtstreeks tot ons, maar hij zal ons in heel de waarheid leiden. Maar dan de vraag is, moet ik even een stapje opzij, anders sta ik naast Pilatus. De vraag is, wat is waarheid? Huh? Nou, wat is het antwoord? Eveneens bij Johannes, wat is de waarheid? Leid hen in uw waarheid, comma, Johannes 17 meen ik. Ik weet niet zeker. Uw woord is de waarheid. Waarin leidt de geest ons dus? Waarin, niet waartoe, dat is een ander ding. Dat is tot aanstelling tot zonen. Maar waarin leidt hij ons? In heel de waarheid, zei de Heer, en dus in het woord. Met andere woorden, wij hebben de Heilige Geest nodig om de Bijbel te verstaan. Om er wat van te begrijpen, zo zonder meer. Zodat nu de volgende vraag is, wat is het dan voor bijzonders aan de Bijbel dat men de Geest van God nodig heeft om hem te kunnen verstaan? En het antwoord is, het bijzondere van de schrift is, dat daarin weliswaar dingen worden bekendgemaakt, maar lang niet altijd geopenbaard. Ze worden er wel in vastgelegd, maar dat is nog niet hetzelfde als openbaren. Dat wil zeggen, ze worden bedekt, vastgelegd, zodat wij bij oppervlak, dat is bedekt, dat is een bedekking, dat bij oppervlakkige lezing zien wij alleen een bedekking en verder niks. Als je van niks weet, je ziet een tabernakel, dan denk je, oh leuke, leuke dingen, van goud, zilver, koper, weet je wel, interessant. Wie zou dat bedacht hebben? Hè? En hoe gebruikten ze dat? Nee, je weet van niks. Toch? Iemand moet het je vertellen. Wel, wat die geest gedaan heeft, in elk geval aan de discipelen, want hij zei het niet eens tot Paulus, maar tot de discipelen, die apostelen zouden worden. Die geest zal u in heel de waarheid en dus in heel de Bijbel leiden. Wat die geest namelijk gedaan heeft, is aan de discipelen bekendmaken op welke wijze gemeentelijke waarheid in de schriften, het Oude Testament, dus tot op dat moment verborgen waren. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Maar hetzelfde beginsel geldt voor het Nieuwe Testament ook. Want zolang men zich niet tot de Heere bekeert en hem niet van ganser harte gehoorzaam is, voor hem heten mag, blijft een bedekking over het hart van de mens en niet alleen van de Jood. Bij de Jood was het altijd al zo, hij had het woord Gods en hij begreep er niets van, er lag een bedekking over hem, was ook de bedoeling. En daarvan staat dat de Heer die bedekking zou wegnemen, de Heer. Later staat er, de Heer is de Geest. Dus er staat ook in 2 Korinthe 3, hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 3 staat dan ook dat de Geest de bedekking zou wegnemen. En bovendien staat er expliciet dat Christus de bedekking zou wegnemen. Heb je de drie? Jezus, Christus, de Geest. Of Christus, de Heer en de Geest, zou de bedekking wegnemen. Maar waar men, waar ook ter wereld een Bijbel heeft, met het woord Gods omgaat, en men bekeert zich niet tot de Heer, men onderwerpt zich niet op voorhand aan hem, daar blijft een bedekking over de Bijbel. En u en ik weten, de meeste van ons weet, kennen dit verschijnsel uit ervaring. Ik vind het nooit een sterk argument. Maar ik doe gewoon een beroep op wat u zelf beleefd hebt. Wij kennen dat argument. De Bijbel gaat voor ons pas leven of is voor ons pas gaan leven. Toen wij inderdaad niet alleen kwamen tot geloof in de Heer Jezus als degene die voor ons leed en stierf en opstond. Maar pas op het moment dat we onze levens voor de volle 100% aan hem toevertrouwden. En dat kan ik zelf getuigen. Begrijp je?
Nee, dat is leven. De wijsheid,
ja,
de,
die zou vergaan, hè?
En er wordt gezegd over de schriftleren, waar is die schriftleren? Of waar is de onderzoeker deze wereld?
Ja.
God heeft de wijsheid deze wereld te waarschuwen.
Ja. Ja, maar het punt is dus dat de schriftgeleerden deze eeuw, degene die gewoon als natuurlijke mens, zonder geloof, zich bezighouden met de schrift, en dat zijn er helaas nogal wat, die begrijpen de Bijbel zo zonder meer niks. En dat leidt ertoe dat men die Bijbel ook langzamerhand aan de kant schuift natuurlijk. Dus de kerkgeschiedenis, kort samengevat. Zie? Maar het punt is dat de schrift weliswaar dingen vastlegt. En zeer vast, dat zei de apostel ook, zeer vast de profetisch woord. Maar of het dan ook bekend wordt daardoor of openbaar is, dat is nog maar de vraag. Want één van de methoden waarvan God zich bediend heeft om dingen vast te leggen is typologie. Een andere methode waarvan hij zich bediend heeft is van mystieke taal, dat wil zeggen onduidelijk taalgebruik. Zinnen waarvan je nooit weet of je ze zus of zo moet interpreteren. En lees maar de profetie in het Oude Testament en u weet waar ik het over heb. Je weet er zonder meer niks mee aan te vangen, zodat je geen aanwijzing hebt. Heb ik eens nagevraagd aan een kamerling. Die zat in zijn Bijbel te lezen, zelfs in wat wij het profetisch woord noemen. En de Heer zond Filippus erop af, waarom? Die man die had toch een Bijbel? Dus sommige mensen zeggen, waarom moet ik naar iemand luisteren? Ik heb toch zelf een Bijbel? Nou, dan weet u dat meteen ook waarom dat moet, hè? Dat is een volstrekt bijbels beginsel. Maar goed, Philippus komt bij en die kende de clou van het verhaal, dus die vraagt meteen aan die kamerling: verstaat gij wat gelezen? Nee dus, hij verstond het niet. Maar hij wist wel het probleem. De vraag was namelijk: over wie schrijft de profeet? Over zichzelf? Want het meeste wat geschreven wordt is altijd autobiografisch, dat weet je. Dus schrijft hij over zichzelf of over iemand anders? En Philippus lichtte toe en hij verkondigde hem Jezus.
Het verschil was wel hij wilde het wel graag weten.
Dat is ook iets. Want dat is ook, maar dat is de achtergrond ervan. Je kunt namelijk vragen: waarom bedekt God dat? Waarom verbergt hij dat? Omdat het niet voor mensen bestemd is die geen interesse hebben. Daar is het de heilig voor. Men zou geen parelen voor de zwijnen werpen. Enzovoorts. Weet u nog? Het gaat over het woord Gods. Die heeft verbergd het namelijk. En als ons hart, ook al zijn we 100 keer kinderen Gods. Het kan maar 1 keer trouwens, maar vooruit. Maar als zijn we kinderen Gods. En ons hart staat niet open voor hem. En we zijn niet in waarheid geïnteresseerd. En we lezen af en toe zo wat in de Bijbel. Zullen we er ook geen snars van begrijpen. En dat is ook precies de bedoeling. Daar is het ervoor. Maar goed, God heeft het verborgen in typologie, in cryptisch taalgebruik, in typologie die vastgelegd is in de geschiedenissen zoals we ze in het Oude Testament vinden enzovoort. Dat zijn zo van die methoden. Maar een van de methoden die daar ver bovenuit steekt, omdat die algemeen is en heel de Bijbel door voorkomt, is dat elk deel van het woord van God, elke losse profetie, elk hoofdstuk, elk bijbelboek, hoe je dat maar hebben wil, in zichzelf fragmentarisch is. Dat wil zeggen, er is nooit één bijbelboek compleet. Is maar één boek compleet?
De hele Bijbel.
Ja, gelukkig. Het ringt door. De hele Bijbel. En heel de rest is fragmentarisch. Ik weet niet goed of ik dat nou zo zeggen moet, maar ik heb jaren terug heb ik eens een keer in een uur, anderhalf uur tijd de beginselen uiteengezet van hoe typologie eigenlijk werkt. En ik hoor nog altijd dat heel verhelderend is. Maar achteraf heb ik bedacht, ja, dat kan wel zijn, maar dat is niet slechts het beginsel van de Bijbelse typologie. Het is het beginsel van heel de Bijbel. Namelijk dat stukken in het betoog ontbreken. Gewoon omdat geen enkel verslag eigenlijk ooit volledig is. Vraag dat maar eens aan een journalist. Men moet altijd weglaten, hoofdpunten noemen of weet je veel wat. Nou, de Bijbel bestaat er zelfs om de hoofdpunten weg te laten en slechts volstrekt onbelangrijke details te noemen. Bijvoorbeeld hoe laat het was toen de Heer bij die Samaritaanse vrouw was enzovoorts. Om eens wat te noemen, hè. En wat kan ons schelen of de Heer een linnen gordel aan een linnen doek aandeed toen hij de voeten van zijn discipelen ging wassen? He. Toch? Maar het staat er wel allemaal bij. Dan zie je maar weer, he. De details. Maar het hele punt is dat het in zichzelf nooit compleet is en daarom kun je niet zeggen: nou ga ik eens even, laat ik met de Bijbel beginnen, laat ik eens dit hoofdstuk gaan bestuderen. Nou, daar zul je geen bal van snappen, om de eenvoudige reden dat er veel te veel manco's in zitten. Maar het punt is dat die manco's zitten ergens anders. Ik heb toen eens een keer bij die gelegenheid een spoorrails op het schoolbord getekend. Het was op de EBS, geloof ik. In de tijd, in Doorn. Maar op school wordt de spoorrails getekend om te laten zien hoe de typologie nou echt werkt. Het punt is namelijk dat waar in de ene rail onderdelen ontbreken, weten we precies hoe ze moeten liggen, die onderdelen, want we ontlenen ze aan de rail die ernaast ligt. Er zijn maar 2 rails. En wat in de een ontbreekt, vindt u in de ander. Maar theoretisch kun je wel 5 van die rails naast elkaar leggen met gemak, of 100. En er hoeft er maar, als er maar 1 compleet is, dan kun je de gebreken in alle andere zo zonder meer invullen. En strikt genomen, er hoeft er niet 1 compleet te zijn. Zelfs dat niet. En in de Bijbel is dat ook zo, er is geen boek compleet in zichzelf. Er ontbreekt van alles, maar door vergelijking kun je gewoon zo invullen. Wij hebben dat vanavond al gedaan. Ik heb al even gezegd, in Galaten staat. Paulus was naar Damascus, ging vandaan naar Arabië, terug naar Damascus, vandaan naar Jeruzalem. Lees je nou Handelingen 9, dan is Paulus in Damascus, begint daar te prediken, lukt niet erg, en dan staat er, en na vele dagen, dan de vraag is, wat gebeurde er in die vele dagen? Nou, precies, dat hij naar de Damascus geweest was en vandaar is teruggekeerd. En dat is nog maar een heel eenvoudig voorbeeld. Moeilijker wordt het als we de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, proberen naast elkaar te leggen. Want dan moet je heel goed op je quivive zijn om bij gelegenheid te kunnen achterhalen in welke volgorde de dingen eigenlijk gebeurden. Soms kan het helemaal niet, maar dan is het kennelijk ook niet van belang. De volgorde van gebeurtenissen rond zijn lijden en sterven, zijn dood, opstanding enzovoort zijn heel goed en betrekkelijk gemakkelijk op volgorde te leggen. Maar geen van de evangelisten is compleet. Maar als je ze naast elkaar legt, kom je wel degelijk tot een compleet geheel. Alleen moet je vaststellen dat de ene evangelist laat dit over en de andere slaat dat over enzovoorts. En zo is het met profetisch woord. Wat ik al niet een onzin heb horen vertellen over profetie uit openbaring. Ik meen het echt onzin. Of uit Matthäus 24. Men begrijpt de clue niet, terwijl die daar heel eenvoudig is. Al die nieuwtestamentische profetieën beroepen zich allemaal op die ene profetie van Daniël 9. Maar het probleem is dat men Daniël 9, weet u wel, de 70 weken, probeert men in zichzelf te verklaren. En er zijn dus allerlei verschillende verklaringen voor. En men komt er niet echt uit. Iedereen heeft zijn eigen argumenten. Maar het punt is, de argumenten voor de verklaring van Daniël 9, de profetie voor de 70 weken, die ontleen je vervolgens aan de andere profetieën, een deel in Daniël, maar het meeste trouwens gewoon in het Nieuwe Testament, je ontleent het aan die andere profetieën die naar die gebeurtenissen verwijzen. Heb je dat? Alleen het probleem is dat sommigen zeggen, ja dat kan toch niet. Want die boeken die staan zo ver uit elkaar, ze zijn in een verschillende tijd geschreven door verschillende mensen met een verschillend doel. Alsof wij uitmaken op voorhand wat het doel van het boek was, alvorens het te begrijpen. Weet je wat, dit soort onzin. Theologie noemen ze dat, maar vooruit. Dat hoef je ook niet te weten eigenlijk. Maar men zou vergelijken. Als 1 Thessalonicense 5 zegt wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar zal er haast de verderving overkomen. En je leest alleen 1 Thessalonicense, heb je geen flauw idee. Dat kun je niet hebben. Wie die zij zijn. Wat die vrede is. Wat dat haast de verderf is. Laat staan wanneer het zal gebeuren. En aangezien daar staat dat dat gebeurt na de opname van de gemeente, weet dus ook niemand wanneer de opname van de gemeente eigenlijk is. Maar wij worden geacht te herkennen dat als zij zullen zeggen vrede is zonder gevaar en er zal hun dan haast verderf overkomen, worden wij dat patroon geacht te herkennen als uitdrukking van korte samenvatting van de 70ste week van Daniël. Die begint met een verbond, dan is het dus vrede, maar dat staat er in Daniël niet bij, maar ja, een beetje de kop erbij houden. Dan is het dus vrede. Maar 3,5 jaar later zal de gruwel der verwoesting worden opgericht en zal er verwoesting zijn over de Joodse staat en de Joodse stad tot eind van de 70ste week aan toe. Nou, dat is dan het haaste verderf. En als je dan zegt, ja, maar ik geloof niet dat het over hetzelfde gaat, dan zeg ik, nou, ga dan maar weer naar huis, dan heb ik niks meer te vertellen. Tuurlijk gaat het over hetzelfde, zo zit dat. Want de profetisch woord is niet voortgebracht door een mens of door mensen, maar het is voortgebracht door één en dezelfde God van de Heilige Geest. Eén en dezelfde, gedreven zijn. Het heeft de Heilige Geest behaagd om het verhaal niet allemaal in één keer te vertellen, maar in losse stukken. En als u zegt van, nou dat vind ik toch wel raar, dan zeg ik, daar is niks raars aan. Heb je wel eens een boek gelezen, kan niet schelen welke? Een beetje boek vertelt toch ook niet het verhaal van het begon hier en hier en toen dit en toen dat en toen dat en toen dat en toen leefden ze nog lang en gelukkig. Dat ze een lagere school opstellen. Dat is niet een boek. Een beetje boek vertelt toch de omstandigheden van het geheel, het decor waartegen de geschiedenis afspeelt en onderweg kreeg, oh ja, je moet ook nog weten dat dit en dat en er worden allerlei mensen geïntroduceerd van wie je niks weet, maar dat hoor je pas later. Nou, het was helemaal aan het eind van het verhaal. En er zijn zelfs boeken die beginnen met het eind van het verhaal. En tegen dat je op de laatste bladzijde bent, weet je hoe het begonnen was of zo. Dat kan ook nog. Dat is niks bijzonders, hoor. Misschien sticht je nou, dat heb ik ook nog nooit gehad. Dan zeg ik, sorry. Maar zo is dat nou eenmaal. En zo is het met de Bijbel ook. Het verhaal wordt niet netjes in de vorm van jaartallen verteld en alles op de juiste volgorde. Dat kan namelijk niet. Dat is onzin. Dat is een kinderachtige gedachte dat het zo zou kunnen. Zo zonder meer. Maar het heeft God behaagd om het ook bewust en met opzet niet zo te doen. Men zou schrift met schrift vergelijken. En ik moet u zeggen dat het precies zo ingewikkeld is. Dat weet ik ook uit ervaring. Dat je niet kunt zeggen van... Nou, dan leg ik toch deze twee schriftgedeelten die kennelijk over hetzelfde gaan, die leg ik nu naast elkaar. En dan vergelijk ik ze, want twee is in de regel veel te weinig. Dat gaat meestal wel om 4, 5, minstens. Ik mag het wel eens uittesten hoor. Wat ik u ook vertel, ik heb er minstens 4, 5 argumenten voor, meestal uit heel compleet verschillende Bijbelgedeelten. En dat is kenmerk van hoe de Bijbel in elkaar steekt. En je kan dat niet naast elkaar leggen, dat is veel te gecompliceerd. De enige manier om het te doen is geen haast hebben en het woord niet naast elkaar leggen, maar gewoon in je hoofd of in je hart bewaren. Dat zegt de Bijbel ook, zij bewaren dit woord in haar hart. Of zij bewaarden deze woorden in hun harten en nadat de Heer uit de dood was opgestaan, begrepen ze pas wat hij tijden daarvoor gezegd had. En als ik Daniël bestudeerde, begrijp ik er niks van. En dan kom ik in 1 Thessalonicenzen 5. En dan lees ik, wanneer zij zeggen, zullen vrede en geen gevaar, zal een haast verderf en overkomen, hoef ik niet Daniël 9 ernaast te leggen. Of welk hoofdstuk dan maar. Maar dan denk ik, hé, dat is Daniël 9. Niet omdat ik het elders lees, maar omdat het hier zit. Het is je eigen geworden. En u had, terwijl ik zei, midden van de 70ste week, gruwel en verwoesting, haast de verderf, verwoesting tot einde, had u moeten denken aan Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan door Daniël de profeet gesproken is, als dan zal grote verdrukking wezen, heb je er nog één. Hoeveel wou je er nog meer hebben? Maar ze komen overal vandaan. Maar als je ze niet zo weet, al was het maar ongeveer, kun je ze niet met elkaar vergelijken. En blijft de Bijbel keurig dicht, dat is ook de bedoeling.
God die zegt, zal het vroeg op zijn met profeten gezonden. En dan zegt hij op een andere plaats, die mij vroeg zoeken, zullen mij vroeg vinden. Ik bedoel, hier ligt natuurlijk ook vanuit die verborgenheid, dat vroeg op zijn, dat vroeg zoeken natuurlijk een dubbele betekenis. Maar ik bedoel, het is toch altijd zo, als hij zegt vroeg op zijn, God zelf met profeten zenden. Dan ligt hij natuurlijk voor degene die werkelijk zoekt, zal vinden. En daarin ook de betekenis vanuit die profeten dus naar zich toe trekken. Zeg
maar. Ja, kijk, achter deze dingen ligt natuurlijk ook dat bepaalde waarheden zo ver verborgen liggen, toch in de Bijbel, sorry. Dat men ze niet gemakkelijk vindt, want dat is ook niet de bedoeling. En er zijn echt, dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt, ik heb genoeg te vertellen, ik heb je veel te vertellen over de verborgenheid enzovoort, de verborgenheid Gods. Maar jullie zijn kinderen, dus ik kan het je niet vertellen. Ja, ik kan het je wel vertellen, maar dat helpt niks. Daar ben je niet aan toe, kun je toch niet plaatsen, kun je niet begrijpen. Past niet in wat je al weet of wat je aanvaard hebt. Dus ik kan er net zo goed mijn mond over houden. Dat is waar die Korinthebrieven over gaan. En daarom zouden wij vroeg, broer, inderdaad. We kunnen elkaar een hand geven, vrees ik. Maar daarom zouden we daar vroeg aan beginnen. Zo zit het gewoon. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Zodat de verwachting is dat degene die er pas laat aan beginnen niet meer vinden. Zo zit het eigenlijk. Men zou er bij voorkeur inderdaad in groot gebracht zijn, zou ik maar zeggen. Mee opgegroeid zijn. Dat is in ieder geval het Bijbelse ideaal. Maar dat is omdat het inderdaad niet zo simpel is. Nou, ik mag het natuurlijk nooit zeggen. Maar mijn ervaring is dat degenen die er laat mee beginnen weliswaar snel kunnen worden bijgespijkerd. Maar in de praktijk bleek dat ze binnen de kortste keren Bijbelse waarheid gewoon kwijtraken. Omdat er veel te weinig basiskennis, algemene kennis was van de schrift. En met 1 of 2 teksten in de hand verdwalen ze volkomen op een verkeerde weg. Dat is nou eenmaal zo. Maar ze vinden die 2 teksten genoeg. En kennen de anderen kennelijk niet.
Dus het lezen is eigenlijk zoeken.
Broeder, ik heb iemand gekend, wiens naam ik nog niet zou noemen. Die zei, wij hoeven van God die Bijbel helemaal niet te lezen. Er staat nergens dat je de Bijbel zou lezen. Ja, wat er staat is, men zal de schrift onderzoeken. En toen het ooit werd voorgelezen aan Israël, bijvoorbeeld in, waar was het, Nehemia 8, denk ik. Toen er staat erbij dat ze daar de tijd voor namen, de hele dag. En dat Ezra, geloof ik, wie was het? Nou ja, in ieder geval, de wet werd voorgelezen en de zin ervan van werd verklaard. En er werd gecontroleerd of iedereen het begrepen had. Voorlezen alleen, nooit. Ik ben er ook geen voorstander van het voorlezen uit de Bijbel. Sorry, met respect voor anders denken, dan zou ik dat maar zeggen. Ik ben er geen voorstelling van. Ik heb veel te veel gezien hoe mensen die gewend zijn aan dat de Bijbel wordt voorgelezen, weliswaar de tekst van de Bijbel langzamerhand uit het hoofd kennen, maar het zegt ze niks meer, omdat het gewoon de bekende geluiden zijn. Maar het is niet de bedoeling dat we de Bijbel lezen. De bedoeling is dat we de schrift onderzoeken. Dat we de zin daarvan leren verstaan. En als we hem niet verstaan, dan bewaren we de woorden in ons hart. Want, en dat leert ook niet alleen mijn ervaring, maar ook die van velen van u, op een gegeven moment zullen wij wel degelijk begrijpen waar het over ging. Nou goed, daar moet ik het bij laten, want het is echt de hoogste tijd.